Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Pantelitsch komt erin.
Pantelitsch, dat is heel mooi.
Pantelitsch, afgedraaid. Pantelitsch doet het weer zelf. En maakt hem nu alsnog. En dat doet hij. Ik kan niet anders zeggen.
Een juichend Davre langs de velden. Voor ons dierbaar rood en wit. Een ploeg ter dappere.
Freek Jansen. En aangeschoven vandaag bij ons Willem Vissers.
We gaan van de ene topgast naar de andere topgast, hè? Deze podcast.
Zeker. Nou ja, leuk dat ik uitgenodigd ben. Mannen, ja, bedankt.
Ja, wat een in de corona, op netjes 1,5 meter afstand.
Ja, net hè?
Ja, daar mogen we net mee door. Maar ja, Arco, ja, ik wil jou even het woord geven natuurlijk. Niet ook jouw draaiboek gelijk alweer.
Ik heb geen draaiboek in hand dit keer. Het is, we gaan even freestylen. Hopelijk komt het allemaal goed. Willem, hartstikke fijn dat je tijd voor ons hebt kunnen maken en willen maken. Jij bent, noem je jezelf voetbaljournalist of sportjournalist?
In principe noem ik me journalist.
Ja, precies.
Schooljournalistiek gedaan, dus dan ben je journalist. Maar ik heb alleen maar sportjournalistiek gedaan en vooral voetbaljournalistiek. Niet alleen. Ik heb ook vroeger bij het ANP gewerkt eerst, persbureau. Ik heb ook andere sporten gedaan, variërend van de TT tot biljarten. Maar sinds ik bij de Volkskrant ben, eigenlijk alleen voetbal.
Ja. En wanneer ben jij van de ANP naar Volkskrant gegaan?
97.
Dus je bent nu dus zo.
Dus ik ben wel echt een van
bijna
de...
bijna 25 jaar gewoon...
Dat las ik inderdaad, 97. En ik ben opgegroeid thuis. Als tiener hadden we de Volkskrant. En natuurlijk in de glorietijden van Ajax. En toen was het vooral Paul Onkenhout die we lazen. Die doet al heel lang natuurlijk...
Paul Onkenhout is even mijn beste vriendin nog steeds.
Maar en op een gegeven moment popte jouw naam daar ook op. Maar dat is dus echt inderdaad lang
Paul geleden. Heeft mij min of meer binnengehaald. Ja. Tenminste, dat is een van degenen geweest die mij naar de Volkskrant heeft gebracht. En daar heb ik jarenlang samen voetbal mee gedaan. Dus ging ik belangrijke wedstrijden, ging ik ook altijd met z'n tweeën naartoe. Ja, dus ik weet nog wel AC Milan uit, die wedstrijd waarin...
In Trieste?
Nou, in Trieste was ik nog bij het ANP.
Dat was ervoor.
Ik bedoel eigenlijk met Koeman.
Die overtreding in die hoek hadden moeten maken.
Met Thomasson. Thomasson en Inzaghi, zou ik maar zeggen.
Ik was erbij.
Toen waren we met z'n tweeën. Ja. Toen waren we met z'n tweeën voor de Volkskrant bij dat soort wedstrijden. Die waren dan zo groot, daar gingen we met z'n tweeën naartoe. Of als het dichtbij was, gingen we ook altijd met z'n tweeën natuurlijk. Bochum uit, ik weet het nog wel.
Het regenboog.
Lekker shirt. Ja, Bochum uit, schitterende reportage.
Maar die vriend van mij, wij waren altijd heel, heel boze pubers over Paul. Want wij vonden altijd dat hij veel te kritisch over Ajax was. Dat vind je natuurlijk
al wie, snel. Paul Onkenhout of Willem?
Paul Onkenhout. Oh, ja? Die vonden we veel te kritisch. Het was natuurlijk de glorietijd. En wij vonden dat hij... Kijk, in de Telegraaf liepen ze natuurlijk de Polonaise gewoon mee met Ajax. Zeker destijds. Toen was het gewoon de Ajax-krant puur zang.
Vorig jaar was het net andersom.
Maar. Ja, precies. Ja. Maar toen waren we heel blij dat jij dan kwam, weet je wel. Jij was tenminste wel positief.
Nou ja, ik hou van... perceptie, het interesseert mij nooit zoveel wie de club is. Nee. Maar ik hou gewoon van mooi voetbal. En van aanvallend voetbal. En of dat nou door Ajax gespeeld wordt of door FC Maanmannetjes. Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ja. Dus voor mij moet er wel iets gebeuren. Kijk, het is een soort toch theater. Het is vermaak, het is noem maar op. Dus je gaat naar een stadion toe en je wil iets zien.
Ja.
En je wil iets moois zien. Je wil verwonderd raken. Je wil geëmotioneerd raken. Nou ja, dat raak ik van mooie voetballers. Van spelers die iets extra hebben. Die iets kunnen waarvan ik zeker weet... Nou, dat zal ik bij benadering nooit kunnen. Ik zou mijn benen breken als ik dit deed. Dus, en als dat lukt... En zoals vorig jaar lukt dat natuurlijk perfect. Dan heb ik gewoon een geweldig leuk seizoen.
Ja.
Hoe is jouw link met Ajax door de jaren heen geweest vanaf 97? Met de afgelopen, laat ik zo zeggen, anderhalf jaar?
Als kind nooit eigenlijk.
Nee.
Ik kom uit Midden-Limburg. Dus ik weet wel nog, toen ik een jaar of 7 was, 8... Toen begon ik me te interesseren voor voetbal. Toen kreeg ik van mijn ouders een Ajax-shirt. Ja. Voor de verjaardag. En dat was nog zo'n shirt, weet je wel, met zo'n katoenen shirt met zo'n Ja, wat ik geloof dat het mooiste shirt is uitgeroepen. Dat, zo'n shirt ongeveer, dat kreeg ik toen. En terwijl ik eigenlijk helemaal niet voor Ajax was. Ik was eigenlijk voor niemand. Ik was gewoon voor... Ja, een beetje, je gaat voetbal kijken. En, maar
Fortuna een beetje. Nou? Nee, dat is Zuid-Limburg.
Dat is iets later begonnen. Oh, ja. Maar je gaat voetbal kijken en je weet helemaal niet hoe goed het op dat moment is. Dat is eigenlijk nu nog wel steeds, frustratie niet, maar... Kijk, ik ben eigenlijk voetbal gaan volgen toen het totaalvoetbal gespeeld werd.
Ja.
Maar je weet helemaal niet dat het totaalvoetbal is. Want je gaat gewoon kijken en je denkt, nou ja, Ajax tegen Inter Milan, Europa Cup finale. Dat was mijn eerste wedstrijd die ik me eigenlijk een beetje herinner.
Alsof je voor het eerst van een fles met melk naar vast eten gaat en dan ga je naar libraaien. Weet je wel? Eten, ja, is wel lekker.
Je begint bij de libraaien en dan moet je nog een heel leven.
Het is eigenlijk alleen maar minder geworden.
In die zin wel. Je zit bij die wedstrijd te kijken en je ziet Cruijff twee keer scoren.
Ja.
Ja, het was mijn eerste Europa Cup finale die ik zag op tv. Dus, en niemand in mijn gezin, in mijn familie, die zich voor voetbal interesseerde. Dus ik zat alleen voor de televisie. En dan kijk je ernaar. En dan, ja, dat is dan blijkbaar totaalvoetbal. Dat wordt dan net zo omschreven, maar je weet gewoon verder van niks. Je kunt het nergens aan relateren, helemaal niks.
Ja, dat herken ik wel. Ik kom ook niet uit een voetbalgezin in die zin. Weet je, ik kan me nog wel herinneren dat we het EK 88 keken. Maar het was niet dat weet je, dat ik met mijn haren naar de tv werd gesleept of naar het stadion werd gesleept. Jij komt wel echt uit een voetbalgezin, toch, Freek? De bal was altijd wel
vanaf dag één was alles voetbal. Ja.
Ja. Jij kwam hooghoudend uit de baarmoeder.
Ik ben de jongste met twee oudere broers die helemaal voetbal zijn. Dus met drie jongens thuis was alles... alles voetbal. Dus
Maar jij bent ook autodidact. Dus
mijn ouders hebben het wel gestimuleerd. Die kwamen nooit kijken naar mijn voetbal. Dat begrijp ik al enigszins. Ja.
Daar wilden ze niet mee geassocieerd worden.
Nee, terwijl het voetbalveld lag echt op 100 meter van ons huis.
Ja.
Maar die hebben wel bijvoorbeeld mij altijd gebracht. Hè. Ik ben in het begin als journalist, werkte ik bij de Limburger. Moest ik zondagmiddag naar hoofdklassewedstrijd. RKONS tegen Cesar, weet ik veel wat. En dan gingen mijn ouders mee, die brachten mij... Ik speelde dan 's ochtends in de derde of in de tweede. Dan gingen we daarna bij mijn ouders in de auto zitten. Die brachten mij naar die amateurwedstrijd toe. Die gingen dan wandelen in de buurt, want die gaven niks aan voetbal. Dan zeiden ze, hoe laat is het afgelopen? Ik zeg, kwart over vier, is de wedstrijd afgelopen. Dan moet ik even de trainer nog een quoteje vragen. En dan kwamen ze me om 4:30 verhalen, brachten ze me in Maastricht naar de redactie. En dan ging ik daar een stukje uittikken en een eindredactie doen.
Maar jij bent wel echt... Dat moet ik wel zeggen, want we introduceren nu Willem een beetje met verhalen. Het is een romanticus die fantastisch kan vertellen. Het is ook een pure journalist. Als je aan mij vraagt, mensen vragen over, ben je journalist? Ja, ik voel mezelf totaal geen journalist, laat maar zeggen. Ik ben
een stukje schrijver.
Verdwaalde voetballiefhebber in de journalistiek gekomen. Eigenlijk vanuit de voetballerij zo. Maar de echte journalist, bij Willem zit wel echt de journalist. En dat vind ik, dit verhaal wist ik helemaal niet. Maar dit komt dus ook zo dat je dus eigenlijk dus vanaf jouw tiener... Want hoe oud was je dan dat jouw ouders jou dus naar die wedstrijden reden?
Ja, toen zat ik op school journalistiek. Dat was maar 20.
Maar je bent dus echt wel vanuit je tienerjaren dat je wist, ik word journalist, dat je... Was het toen ook al gelijk sportjournalist? Of was het...
Nou, niet per se. Ik heb schooljournalistiek gedaan. Daar was eigenlijk... niemand was geïnteresseerd in sportjournalistiek.
Nee,
het was begin jaren 80 van schooljournalistiek.
Ja.
En de meeste mensen wilden bij de NRC werken of bij Vrij Nederland. Of televisie speelde helemaal nog eigenlijk geen rol. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment was de directeur van de chef sport van het ANP... die had 's ochtends opgebeld naar de directeur van de schooljournalistiek... van zijn er niet een paar jongens die sportjournalist willen worden? Want ik heb iemand nodig, een jonge verslaggever nodig. Dus die kwam 's ochtends, wij kwamen net het café uitgerold. En 's ochtends moesten wij met z'n drieën op een soort sollicitatiegesprek.
En dat was in Tilburg, Utrecht?
Dat was in Tilburg, in 1986, denk ik.
Okay, ja.
Maar ik moest nog een militaire dienst. Ik moest nog een militaire dienst, dus ik kon dat niet doen toen. Want het schijnt dat ik toen eigenlijk uitgekozen was. De ene was, die werkt nu nog bij het AD, ze heet Carl Moreau. Die werkt nog steeds bij een van de AD-kranten. En er was nog een man bij die het uiteindelijk geworden is. Een goede vriend van mij, Mark van Veen. Die werd het uiteindelijk. Maar die man heeft mij gewoon nog in portefeuille gehouden. En toen kwam ik uit militaire dienst. Toen werd ik meteen aangenomen bij de ANP.
Heerlijk.
Zo. En toen is het...
En ik wilde graag uit Limburg weg. Want ik wilde landelijke journalistiek in.
Ja.
Dus ik had het wel naar mijn zin. Want ik was al voor het ANP al correspondent. VVV, die hadden heel goede seizoenen toen. Hè. Die speelden een paar jaar achter elkaar van Ajax gewonnen.
Ja.
Cruijff is nog ontslagen... Na een wedstrijd tegen VVV.
Oh, dat wist ik helemaal
toen de cool nog de cool was.
Oh, ja.
Werd er twee jaar achter elkaar hebben ze gewonnen van Ajax. Eén keer 3-0, één keer 3-1.
3-0.
Eén keer lag er helemaal sneeuw op het veld of zo.
En, zou dan een bus worden opgewacht? Dat nu zou zo gebeuren? Ik denk het wel, hè?
Toen mocht ik die wedstrijd doen. Er ging niet eens een vaste verslaggever naar de ANP naartoe. Maar ik was medewerker in Limburg en ik mocht gewoon die wedstrijd doen. Dus ja, ik heb daar wel een leuke tijd gehad, maar ik wilde graag altijd naar Ajax en altijd naar Feyenoord en altijd naar Nederland zelf.
Want jij zegt Willem is de echte journalist. Wat tekent dan de echte journalist? Is dat het?
Willem is sowieso.
Ik vind dat een beetje onzin, want ik vind hem ook. Ik bedoel,
ik ben ook wel journalist, maar bij Willem zit het. Willem is echt van de mooie verhalen maken. Laatst was natuurlijk ook wel vond ik ook wel een mooi beeld. Er werd een foto gemaakt toen we daar rondom Ten Hag stonden naar Utrecht Ajax. En dan zit iedereen naar mijn telefoon. En Willem zat er gewoon naar een bloknootje, pen en papier gewoon mee te schrijven.
Nog net geen regia's en een gleufhoed.
En Willem is ook wel echt van de onderste steen boven krijgen bij thema's. Maar het is wel de liefhebber in die zin dat hij het wel... het is wel, laat me zeggen, hij kijkt wel vanuit de voetbalbril. Dus maar hij kan heel mooi schrijven en hij kan heel snel schrijven. Want hij heeft natuurlijk ook de prijs gehad voor de WK-finale. Daar komen we straks misschien op terug. Dat hij de deadline-stukken kan hij heel snel ram in elkaar zetten. Ja. Dat heb ik afgelopen jaar gemerkt wat voor kawaii dat is.
Ja, en met het boek, want daar gaan we zo nog op terugkomen. Je hebt natuurlijk een mooi boek over vorig seizoen gemaakt, maar... Lucas Moura stond nog niet te douchen of jouw boek kwam al uit over dat mooie seizoen.
Jij zegt nu Lucas Moura. Ja,
ik wil het uit de weg hebben. Okay, hoe dichter we bij 8 mei komen.
Dat boek hebben we echt heel snel gemaakt.
Ja, want ik weet nog wel, wij zijn toen ook nog... we hebben het nog over... Moeten we niet wat schrijven over dit gekke seizoen?
Ik heb drie jaar geleden... met Feyenoord kampioen. Drie jaar geleden heb ik met Bart Vlietstra een boek gemaakt over Feyenoord. De eerste van de eeuw. Eerste titel van de eeuw. Dus dat waren... stukken uit de volgenschap, maar dan bewerkt. En ook heel veel nieuwe stukken stonden in dat boek. Het was een groot succes, dat boek. Toen was dit jaar, wilde ik eigenlijk... Eigenlijk wilde ik vorig seizoen... Het leek natuurlijk aanvankelijk op PSV-kampioen ging worden. Ja. Tijd ging het heel goed met PSV. En ik had tegen Marieke Derksen, de uitgever, gezegd... Zal ik een boek maken over PSV dit jaar? Dat wilde ik eigenlijk doen met Sjoerd en met Bart. Maar Bart, die werd vader, die had niet zoveel tijd. En Sjoerd had... Ja, die zegt, Maarten is eigenlijk de PSV-verslaggever. Dus ik kan eigenlijk niet... Nou goed, ik had wat ideeën voor zo'n verhaal. Want PSV zou dan voor de 11e keer deze eeuw in de eerste 20 jaar kampioen worden. Had ik willen noemen de beste van de eeuw. Een beetje provocerend ook richting Amsterdam. PSV de beste van de eeuw.
Nou, op een gegeven toch weer mooie jinx hebben we hier te
pakken. Op een gegeven moment ging dat natuurlijk mis. Hè, PSV wordt geen kampioen. Toen belt Marieke Derksen mij op. Zegt, wil je dan niet een boekje over Ajax maken? Ja, ik zeg maar een boekje over Ajax. Ik zeg, het is godverdorie, het is maart. En over 2 maanden is het seizoen voorbij. Ik zeg, dat wil ik dan wel doen, maar dan komen er alleen maar stukken in uit de krant. Ik heb het hele seizoen, want wij hebben normaal geen vaste verslaggever op een club. Alleen, we hadden afgesproken, Bart Vlietstra gaat PSV doen in de Champions League. En ik ga Ajax doen, dus zolang Ajax erin zit, blijf ik gewoon bij Ajax. Dus ja, er kwamen steeds meer verhalen en analyses en interviews en reportages en gekke stukjes. Ja, toen zei ik tegen Marieke, ik denk wel dat die stukken uit de krant de kwaliteit hebben om in een boek te komen. Dat zelfvertrouwen heb ik wel. Want iedereen zei wel, je maakt goede stukken over Ajax dit jaar, het gaat goed. Nou ja, toen heb ik gewoon die stukken bij elkaar geharkt en overal een zinnetje boven gezet. Ja. Dus dat boek is echt een recordtempo gemaakt. Ja. Ik geloof dat ik op 27 april een appje kreeg van Marieke van, we gaan het doen. We gaan het echt doen, want het was nog de vraag, wat doen we nou als ze geen kampioen worden? Doen we het nou wel als ze... de Champions League halve finale halen en dan uitschakeld worden. Doen we het dan ook? Of doen we het als ze alleen de beker winnen? Ja, dat vonden we een beetje weinig, alleen de beker winnen. Ze moesten wel eigenlijk 2 prijzen winnen. Nou ja, goed, oké. Okay. Uiteindelijk beslis je dan om het te gaan doen. Ja, toen hebben we dat binnen 3-4 weken dat boek in elkaar
gekregen. Mooi, want in mijn hoofd zat jij in november Benfica Ajax uit te denken... ja, maar dit wordt hem. Nu gaan we het allemaal vastleggen, want dit gaat ergens heen.
Nee, dat is totaal niet. Nee, pas in april is het echt een besluit gevallen. En het boek kwam uit. Het was 15 mei, was de Graafschap Ajax. De volgende morgen heb ik de laatste stukken ingeleverd. Voorwoord van Arnon Grunberg uit New York. Dat was ook mooi op tijd binnen. En op 21 mei kwam het boek uit. Dus het was wel mijn eis dat het heel snel gedrukt zou worden.
Dat ik gewoon een switch is geweest van Eindhoven naar Amsterdam in het boek. Dat de beste van de eeuw werd... Ja, dat is gewoon ergens in het prullenbakje beland.
Ja, maar dat kan wel steeds.
Onder op het bureaubladje. Maar nee, dat is wel echt... Want dat is
maar daar zie je ook in het opportunisme.
Ja.
Kijk, het opportunisme is natuurlijk groot. En ook in het kampioenschap zelf. Want uiteindelijk ben ik er nog steeds van overtuigd dat als... DRS die penalty niet krijgt. Nou, 31 maart. Nou,
dat
geloof ik.
Daar ben ik van overtuigd. Als Swaap niet naar de grond was gegaan op die plek.
Maar ook als er geen VAR was geweest. Hè, ja. Want de Kuipers deed zo. We hebben nog een foto in de krant, ja, in de Volkskrant dat Kuipers zo doet.
Ja.
Die maakt het gebaar van, ja, geen overtreding. Nou, dan komt de VAR. Die zegt het is een overtreding. Dat was het ook, vond ik. Dus de penalty was terecht. Daar gaat het niet om. Wordt 2-1 voor Ajax. En Ajax en kampioen. Klaar,
ja. Nee, maar dat was een sleutelduel.
Of wint, dan, ja, wordt PSV kampioen.
Ja. Hoe Swaap daar naar de grond ging, dat is een sleutelmoment geweest. Maar dat is inderdaad, Willem hebben natuurlijk in die 5-6 jaar dat ik nu bij Ajax als club was gekomen, op Willem afgelopen jaar natuurlijk heel veel gezien. Omdat hij inderdaad vanuit dat Ajax had meegezogen. Want hoe? Want dat bedoel ik eigenlijk met de vraag. Vanaf 97 tot nu, qua, je hebt de afgelopen anderhalf jaar was je heel veel bij Ajax. Hoe moeten we dat zien vanaf 97? Heb jij
soms, wij deden een beetje afwisseling.
Je wisselde eigenlijk tussen de top 3.
Ik weet nog dat wij bij het ANP deden dat ook al. Toen hadden we om de beurt hadden we een jaar, dus dan had je 3 voetbalverslaggevers en zo. En dan deed je om de beurt een jaar PSV, Ajax en Feyenoord. Ik had geluk dat het jaar dat Ajax de Champions League won, deed ik Ajax. Dus toen heb ik ook het hele jaar...
Oh, bij ANP, ja.
Ajax gedaan. Ja. En bij de Volkskrant, ja, was Paul natuurlijk eerst. Die was de eerste voetbalman, dus die had de eerste keus. En toen heb ik in het begin van de Volkskrant heel veel Feyenoord gedaan. Want er wilde eigenlijk nooit iemand naartoe. Tenminste, weet je, Paul en zo gingen allemaal liever naar Ajax. Ja. En ik ging eigenlijk heel graag naar Feyenoord. Dus ik ga ook heel graag naar, ik kom eigenlijk bij alle clubs heel graag. En later ben ik gewoon het steeds gaan afwisselen. Dus ik heb dat jaar, wat ik net zei, met Milaan, met Thomasson en zo. Toen deed ik Ajax. En ja, vaak. En ook vaak niet. Dus, maar dit jaar was zo close als vorig jaar. Heb ik eigenlijk nooit gedaan.
Nee.
Dus ja, ik ben niet zo'n watcher als Mike Verwij. Die gewoon elke dag met iedereen zit te bellen.
Ja.
En daarom heb ik ook nooit nieuws, in feite. Dus het nieuws, dan moet je niet bij
maar
mij zijn.
Maar dat is bij Volkskrant ook niet de insteek, toch?
En ik vind ook vaak, ja, ik bedoel, kijk, ik vind nieuws nooit zo interessant als later op die dag toch wel bekend zou worden. Heel vaak is nieuws tegenwoordig van, ja, oké, er is een transfer. Maar die transfer, die was er toch wel gekomen. Dus als je dat een dag eerder hebt, is dat wel leuk voor jouzelf, voor je ego.
Je bedoelt, je hebt geen tegel gelicht van iets wat anders
nieuws
niet...
Nieuws is bij mij is gewoon als je iets onthult.
Ja.
Hè, er zijn in Nederland 2 miljoen mondkapjes, maar die zijn verstopt door de voorzitter van de graafschap. Die ze achter in de tuin in een ding zet.
En die geeft hij pas vrij als ze promoveren.
Die is nu Gudde aan het verstoppen, hoor, achter in de tuin.
Dat
is
heel anders.
En die geeft hij nooit meer vrij, die Gudde.
Nee, maar dan onthul je iets, hè, van er is een misstand in Nederland en dan heb je echt een onthulling. Maar voetbal...
Maar, ik snap wel wat je bedoelt. Dat is het grote. Dat hangt natuurlijk ook per medium af.
Ja, natuurlijk.
Telegraaf is natuurlijk ook
is daar een medium
nieuws.
Voor.
Precies, is ook een nieuws snel medium. Maar
en ik vind ook soms heel goed hoor, wat ze doen hoor. Want ik moet zeggen.
Nee, en het is ook wel. Maar het klopt wel wat je zegt. Dat is natuurlijk wel dat is ook de afgelopen jaren gigantisch veranderd. Daar hebben wij het in de podcast ook best wel vaak over gehad. Van, er was ook een tijd dat je bij VI bijvoorbeeld, die kwam op woensdag uit. En dan had je op vrijdag bij een persdag. Maakt niet uit of bij Utrecht was of bij ADO of wat dan ook. Daar hoorde je dan nog wel eens wat. En dan zat ik in mijn hoofd te denken, oh, wacht even, dit kan ik wel vasthouden tot maandag. Dan maken we de rubriek en dan gaat het woensdag, komt het dan in het blad.
Is het nog vers?
En dan lezen mensen het vers in het blad. Ja. Dat kon, ik denk echt, 6-7 jaar geleden kon dat met gemak.
Ja.
Dat is zo snel gegaan dat je nu het niet eens meer in een uur vast kan houden. En sowieso is, als je het brengt, is het weg. Ja. Iedereen heeft het. Het is... De voetbalprimeurs, de voetbalzones, alle clubsites, hè, de fansites. Het is direct, is dat nieuws is wel een...
gedevalueerd.
Dat, het is gedevalueerd. Het is een handelsmerk van de Telegraaf.
Nou, die kunnen het wel goed. Want kijk, hij heeft dan wel, pas geleden met Overmars, die zegt dat de competitie moet stoppen. Dat is dan wel een soort nieuws.
Nee, maar dat,
en dat soort dingen kunnen zijn goed.
Dat vond ik wel echt nieuws.
Ja,
dit vind ik namelijk, dat vond ik een beetje in het verlengde van de mondkapjes. Hè, of Gudde in de achtertuin van de voorzitter van de Graafschap. Dat vind ik inderdaad zo. Want dan, dat is echt het grote.
Ja.
Want je hebt ook gelijk duiding en het verhaal achter.
En maar ik ben daar nooit zo goed in. A, omdat ik van veel mensen telefoonnummers niet heb. En B, omdat ik daar ook niet... kijk, ik wil altijd proberen meer de achtergrond te belichten. Dat vind ik gewoon een beetje mijn taak. En dat kan ik denk ik ook goed.
Maar dat past ook bij jou.
En dat past ook bij onze krant. Ja. Bij onze krant liggen ze... Weet je, als er echt groot nieuws is natuurlijk, dan bellen ze mij wel op van... hallo. Maar ze zitten echt niet op allerlei nieuwsberichtjes te
Nee, maken. Het is ook een beetje ook de insteek van hoe je bent als journalist. Want dan zeg ik ook over dat Arsenal. Het mooiste voorbeeld is afgelopen week. vrijdagavond, vrijdagmiddag na die beslissing, hè, toen bood ze ook vanuit Ajax op van vanavond er komen wat spelers hier. Je krijgt wat spelers, kun je via een conference call even spreken.
Onana.
En we hebben voor jou Onana. Nou, goed, prima.
hoe wordt het dan bepaald?
Dat we bepalen zijn. Nou, ja. We zaten even te kijken. We hebben Tadic, die zetten we bij D&D Media neer. Of die laten we D&D Media in de call. En voor jou hebben we Onana. Ja, ik zei prima, want ik was natuurlijk ik was al woest op het dartbord met het hoofd van Gudde aan het mikken natuurlijk, met die rare beslissing van hem. Dus Onana, joh, prima. En daarna was nog eventjes Ten Hag. Maar goed, Onana. En toen was het, dat samen met Willem, was het tweeën. En dan kom ze komen met Onana.
Want dan heb je op je laptop en dan verschijnt
hij telefoon.
Aan de telefoon. Gewoon eigenlijk aan de telefoon. En dan piepen ze allebei erin met Onana. En dan in dit geval Arjan Duinke, de perspectief van Ajax, die over de spelers gaat. Prima. En toen was het inderdaad even met Onana. Maar Onana is, dat is al sowieso een verhaal. Als je met Onana praat in de mixzone of in een interview, die praat al heel zachtjes.
Oh ja?
En die
ja.
praat al een beetje zo, prima Engels. Maar ja, die kan ook heel veel zinnen maken zonder dat hij iets zegt. Laten we zeggen, echt zo niet
zegt. Hij praat terwijl hij het zelf aan het bedenken is.
Ja, en in de mixzone is ook wel eens aan het praten. En dan kijkt hij een beetje, laten we zeggen,
dat
om zich heen.
Ja, dat zie ik
altijd
bij de tv.
Je hebt het gevoel, je komt nooit, je drinkt nooit tot hem door. Ook al zegt hij best wel leuke dingen. En toen in die call zaten we. En hij was vrij moeilijk te verstaan in het begin. Of het einde was beter, maar in het begin was heel snel praten of zo. En Willem en ik, we hadden allebei volgens mij dezelfde vraag opgeschreven. Van, hoe is het nu met je? En hoe gaat het bijvoorbeeld nu in Cameroen met je familie? En hoe kom je deze periode door? En ik had natuurlijk ook van, hoe zie je de komende weken en de transferwindow? Die hadden vooral, dus die vragen die stelden zo. En er kwam wat gemompel op een lockdown. En ik had hem al op maximale volume staan. En ik had de oordopjes heel diep in mijn oren. Ik dacht echt, wat zegt hij nou over Cameroen?
Mis je allemaal scoops misschien?
Ik dacht vooral, voordat wij hier nu op gaan schrijven dat Cameroen in een complete lockdown zit, terwijl ze daar gewoon met z'n allen voetballen op straat, laten we zeggen. Maar toen kwam op het eind, en dat was het mooie, toen vroegen we over, hoe zie je de komende periode? Toen begon hij in één keer. En toen was in één keer, hadden we allebei volgens mij het gevoel, wacht even, zegt hij het in Duits? Toen begon ik te vertellen, ik wil jullie ook bedanken voor de afgelopen jaren. En ik wil Ajax bedanken. Het waren 5 hele geweldige jaren. Maar het is nu mijn tijd gekomen om te vertrekken.
Zo'n record scratch.
Nee, maar zo was het echt zo van. En toen vroeg Willem nog even door. Dus je bedoelt dat het nu het moment is. Ja, er zijn afspraken gemaakt. Hè, vorig jaar, die afspraken weet Ajax ook.
Maar die persvoorlichting hing ook.
Ja, dat deed ook. Maar op een hele andere manier dan.
Ik zet het gewoon 3 dagen later in de krant.
Nee, daar kom ik door.
Ja, jij ook. Wij spreken gewoon af.
Daar komt het zo dus door. Dus wij horen dat. En we horen dat. Nou ja, we hangen op. En vervolgens bellen wij met elkaar van, wacht even, heb jij ook het zo vreselijk moeizaam gehoord in het begin? Nou, dat hadden we allebei. We hadden wel wat flarde aantekeningen. Zeiden we, nou goed, we kijken wel even wat met de Cameroen doen. Maar toen hadden we het over dat laatste. Van ja, hij zegt gewoon dat hij deze zomer dan ook wil vertrekken bij Ajax. En daarin komt ook een beetje journalist naar boven, denk ik bij mezelf. En we willen, ja, als wij echt de nieuwsjagers waren geweest, hadden we dat binnen.
Terwijl je het gesprek hebt.
Wij zo, of hadden we dat binnen. Dan zeg ik, joh, binnen een uur gooien we dit echt. Hè, we maken hier een berichtje van online en dan kijken we verder. Dan
maar dat komt ook bij onze krant, zeggen ze bijvoorbeeld, kijk, hij zegt eigenlijk, ik wil weg, zegt Onana. Bij onze krant zeggen ze, ja, ik wil zoveel.
Ja.
Ik wil een boot en ik wil de mooiste vrouw van de wereld. Maar dat gaat misschien ook allemaal niet lukken. Dus dan zeggen ze altijd bij ons op de krant van, als het nou echt gaat, dan zet het wel in de krant. Maar als hij dat wil, dan. Dus ja.
Want er spreekt ook een soort strategie.
Bij mij is het natuurlijk wel meer twijfel. Omdat AD is natuurlijk wel wat meer. Hè,
meer nieuws.
Recht toe,
online,
recht aan.
Ja.
Alleen op dat moment had ik wel zoiets, joh. Weet je, dit. We maken het ergens wel. Ik maak het wel ergens komende week een keer verhalen. Onana. En dan schets ik het en zo. Dus, en zo zie je dat dan, hoe dat gaat. Nou, toen had inderdaad op de dinsdag de Telegraaf natuurlijk met Mark, want die had het via, volgens mij, zaakwaarnemer in ieder geval, dat de bot. Ja, weet je, dat zie ik. Denk, prima stuk. Ja, dat klopt ook. En dacht ik, dat maak ik voor morgen. Ja. Maak ik wel een verhaal met inderdaad de achtergronden. Want ik had Ten Hag, had ik daarna gesproken. Die had ik ook even gevraagd naar Onana en die afspraak. En ik had die zaakwaarnemer even gesproken. Ik denk, prima. En eigenlijk heb je nu 3 verschillende journalistieke stukken gehad over Onana deze week. De Telegraaf echt met het nieuwe Barcelona officieel bod. Willem met echt de achtergrond van hoe ziet het Ajax er nu uit, hè, en wat gaat gebeuren en Onana onder van. En bij mij heb ik nu op Onana van hoe staat dat er nou in. 3 verschillende stukken, 3 verschillende invalshoeken, maar volgens mij ook een beetje hoe Hè, nu klink ik bijna als een soort dominee erboven. Ja, ja. Maar hoe de media werkt. En dan is het aan de lezer. Hè, die kan ze volgens mij alle drie lezen.
Ja.
En,
zonder dat je het gevoel hebt dat je drie keer letterlijk hetzelfde stuk...
Ja, en volgens mij alle drie ook wel een verhaal geschreven wat volgens mij prima was. Dus, maar dat geeft aan, laten we zeggen, van het echte nieuwsjaar, dat moet ook in je zitten. Ja. En goed,
ja, dat is een bepaalde nieuwsgeilheid
AD
ook.
Gegaan, dat heb ik ook gezegd, van, joh, dat zit niet in mij. Ja. Het is onderdeel
goed, ik wil altijd gewoon een mooi stuk schrijven. Meer ambitie heb ik niet. En ik hoop altijd dat... Kijk, er zijn heel veel mensen die dat leuk vinden, die het mooi vinden. Want ik krijg altijd heel veel... brieven op mijn stukken van mensen die zeggen van ik ben helemaal geraakt door je stuk of dit of dat. En, maar er zijn ook wel eens mensen die het helemaal niks vinden. Die zeggen je gebruikt te veel metaforen of je schrijft de bloemrijk. Ah,
hoe kom je daar aan? Want dat is echt jou. Jij kan hele mooie zinnen maken. Ik denk van zo'n wedstrijdverslag, dat lijkt soms
ik
wel...
Ik heb het ook gewoon geleerd.
Een gedicht?
Kijk, ik ben ook gewoon begonnen met ANP. Daar mocht je nooit... Ja, daar moest je gewoon saai schrijven.
Ja,
saai,
gewoon teletekststijl.
Beetje, moet je, dan kom ik bij de Volkskrant. Ik weet nog goed dat ik daar binnenkwam. En kijk, die collega's die mij binnengehaald hebben, die weten hoe ik was. Maar de hoofdredacteur niet. We hadden Pieter Broertjes, hoofdredacteur. Ik weet nog goed, mijn eerste verslag, mijn eerste wedstrijd was volgens mij MVV Feyenoord. 0-3, denk ik, met Picoen en dat soort spelers bij Feyenoord. Sanchez, die Argentijnen, Uruguayana, allemaal die zouden...
Tati Montoya.
En toen zei die hoofdredacteur, later zei hij tegen mij van... Ja, na het eerste stuk begreep ik eigenlijk niet zo precies waarom we jou nou worden aangetrokken. Zo bijzonder vond ik het allemaal niet. Maar daar hebben ze me gewoon laten ontwikkelen. Het is zo belangrijk in je leven dat je mensen tegenkomt die jou... kijk, als je een hele lekkere voetballer bent, een goede rechtsbuiten... en je kunt een lekkere mannetje passeren en zo. Maar jouw trainer zegt alleen maar... ja, maar je moet de bal elke keer naar die rechtshalf terugleggen.
Ja.
En als hij dat maar vaak genoeg zegt, die trainer... dan gaat die jongen kapot.
Ja.
En dan is een talent in de knop gebroken.
Met heel veel opdrachten het veld
insturen. Bij mij hebben ze gewoon mij laten ontwikkelen. Ze hebben me gewoon laten gaan.
Ja.
En ik heb een eigen stijl ontwikkeld. Ja, dat is misschien talent geweest. Maar ook, denk ik... echt een harde werker. Doorzettingsvermogen. Dingen proberen. En daardoor heb ik gewoon een soort... Bij ons op de krant zeggen ze ook... Schrijf maar een visser, zeggen ze daar.
Ah, nice. Ja.
Dus ik schrijf eigenlijk alle genres door elkaar heen.
Precies, want het is ook zo. Als ik dat ook lees... Ik lees het helemaal dit jaar... Omdat bij AD dat ik dan een dag later... Die wedstrijdverslagen van Telegraaf, Volkskrant, NRC... Ik lees ze allemaal parool, dik. Vind ik ook goed. Maar die lees ik dan ook al... Om dan ook te kijken van... Oké, ik doe het eigenlijk relatief heel kort hè, voor de krant... En dan zie ik dat Willem een stuk maken. Denk ik, ja, wat ontzettend mooi stuk. Dan denk ik tegelijkertijd, ik kan dit niet schrijven. Nee, maar dat is ook gewoon... Ik kan het niet schrijven, omdat ik kijk ook niet door die bril. En ik heb ook die...
Ja, maar jij kijkt niet meer als een trainer.
Ik kijk meer als trainer. En ik kan het ook niet schrijven, omdat dan bij het AD zegt van ja...
Dit
was niet bij het profiel van het
AD. Ik ben ook een beetje tactisch onbenul. Kijk zo niet naar voetbal. Ik heb
en
ook
dat
een
compenseer
beetje,
je met
ik
mooie...
Ik heb ook een beetje een hekel niet, want ik vind het een goede nieuwe tak van de journalistiek. Maar ik moet echt een beetje lachen om al dat...
Half space
geleuk. Ik vind het helemaal niet erg dat het er is, hoor. Ik vind het goed, want ik ben blij dat er een jonge generatie is die een gat in die markt heeft gevonden. En die ook gewoon goed werk doen. Maar ik krijg er koppijn van die stukken. Ja, dus ik vind het heel goed dat ze er zijn. Maar ik krijg er A, koppijn van. En B, uiteindelijk draait het in voetbal daar niet om. Hè, het draait in voetbal uiteindelijk om of de spelers voor Ten Hag willen lopen. Hè, als in die slechte tijd vorig jaar met Ten Hag. Zeg maar, toen hij een paar keer in het eerste seizoen. He, als de spelers dan na het seizoen allemaal gezegd hadden... van ja, sorry, maar we zien het helemaal niet meer zitten met jou... en je snapt er helemaal niks van en we vinden jou een vervelende man... dan was het gewoon afgelopen geweest.
Ja.
He, dan had Overmars kunnen springen wat hij wil. En je moet als spelers moet je gewoon wat doen voor een trainer. Je moet een stapje meer zetten, je moet een stapje minder zetten. Je moet in de kleedkamer van elkaar door het vuur willen gaan. Je ziet het ook in het boek nu, wat ik aan het lezen ben van Gaal... dat volgende week uitkomt. Ja. Daar ben ik nu een drukproef van aan het lezen... Ja, die spelers van AZ op een gegeven moment die hem niet kwijt. Hij wil eigenlijk ontslag gaan dienen. En dan staat hij 11e plek of zo. En dan komen Jaliens en Schaars en nog een paar. Die gaan naar de directie toe en die zeggen... We willen niet dat hij weggaat, want we gaan voor hem vechten. Ja, dat moet je uiteindelijk hebben. Ja. En die halfspaces is allemaal heel betrekkelijk.
Ja, het is allemaal onderdelen van. We willen dus meer naar die kant. Ik weet nog, een van de eerste keren dat we elkaar echt goed spraken. Dat is denk ik 10 jaar geleden geweest. Toen hebben wij in het verlengde hiervan... Toen moesten we de Fontes Hogeschooljournalisten in de Goffert... was zo'n opleiding voetbaljournalistiek. Die hebben wij toen college moeten geven vanuit je eigen veld. En ik was dezelfde avond als Willem. En ik was volgens mij voor de pauze helemaal over...
Jij was na de pauze. Of ik na was de voor de pauze het wedstrijdstuk.
Over het wedstrijdstuk. En ik was na de pauze over vanuit de tactische bril naar de voetballerij kijken. Of naar een voetbalwedstrijd kijken met de analyse. Want toen moest ik heel vaak analyses maken voor VI. Hè, dan zo'n vaste rubriek daarvoor die ik moest vullen. En hoe keek ik vanuit, hè, opstelling en wat je van tevoren weet, noem maar op. En Willem keek vanuit de mooie pen. En dat ligt ook wel het verlengde hiervan. Dat was eigenlijk wel een heel...
Ik kijk gewoon als liefhebber. Kijk, ja. En ik ben geen goede voetballer geweest. Ik heb wel een jeugd...
aardige spits.
Ik heb juist een trainersdiploma, jeugddiploma. Dat heb ik al gehaald toen ik 18 was of zo. Omdat het werd gestimuleerd. Dus, maar ik heb me niet gespecialiseerd als trainer. Ik kijk dus gewoon als een soort recensent naar voetbal.
Oh ja, ja. Ja,
en Maarten Wijfels zegt dan wel eens van... ja, maar als je toch nooit naar de training gaat... dan kun je toch niet oordelen. Nee, maar ik ga ook niet naar de try-outs van Joep van het Hek. Ik ga alleen maar naar zijn show in Carré. Oh, ja. En als ik show in Carré ga, moet hij goed zijn. En of hij de try-outs nou zo staat... of in de gordijnen staat te plassen... dat kan me allemaal niet van schelen. Hij moet, op zijn show moet hij goed zijn. En dat geldt ook voor Ajax. Ik bedoel, als de nacht de hele week... tegenwoordig kunnen we al helemaal niet meer bij die trainingen. Dus dan zou de journalist die de trainingen wil bezoeken... die kan al niet meer functioneren eigenlijk. Je moet ze beoordelen op de wedstrijden. En natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden... als een speler slecht in zijn vel zit... omdat zijn vrouw niet naar de zin heeft... of wat er ook gebeurd is. Dan zijn er altijd excuses, maar je moet ze beoordelen op de wedstrijden. En vorig jaar, met name in de Europa Cup... hebben ze een aantal wedstrijden gespeeld... die ik nooit meer zal vergeten. Voetbal wat ik gewoon in 10, 20 jaar in Nederland niet gezien heb.
Ja.
En dat was voor mij, want in de competitie hebben ze natuurlijk ook goede wedstrijden gespeeld. Maar het gaat uiteindelijk om Madrid uit, Juventus uit, Tottenham uit, nog een paar wedstrijden. Daar hebben we zo van genoten. Ja. Niet alleen ik, maar ook mensen die van Feyenoord zijn of mensen die voor
elke liefhebber zijn, als dat is.
De liefhebbers van voetbal hebben daarvan genoten.
Dat komt in dat boek ook wel heel goed.
En dat moet je gewoon hebben, het voetbal. Kijk, op een WK voetbal zijn er 52 of 58 of 130.000 wedstrijden. Ik weet het niet. Maar dan wil je gewoon verwonderd worden. Je wil ook zien als Paraguay tegen Cameroen speelt... waar je eigenlijk kan het helemaal niks schelen wie er wint. Ja, er zijn in de wereld heel veel mensen die naar die wedstrijd gaan kijken. En die willen gewoon wat zien. Het kan ze geen klote schelen of Paraguay of Cameroen wint. Maar ze willen gewoon een middagje vermaak hebben.
Ja.
En als Paraguay en Cameroen dan allebei met 10 man in de goal gaan staan... en helemaal niks doen... dan heb je een verloren middag. En
dat, dat is zo'n mooi contrast met de clubtoeschouwer of de clubsupporterbril. Want ja, voor mij, weet je, als Ajax heel onverdiend en lelijk wint, vind ik het prachtig. Maar als precies dat zou gebeuren bij Feyenoord, dan zou ik het natuurlijk schande vinden.
Jij zat toen in
het
appartement toch tegenover mij in Turijn?
Ja, nee, ik was niet in Turijn helaas.
Maar daar was je niet bij. Er waren een paar vrienden van jou volgens mij die daar waren toen. En die zaten, ik had een appartement daar, die waren pizza's aan bestellen s'avonds. En die waren helemaal, ja, dat is natuurlijk, als je supporter bent... dan kan het je helemaal niet schelen. Nee. Nou, bij Ajax wel een beetje, maar bepaalde dagen mogen ze ook gewoon slecht spelen, maar winnen.
Ja.
Maar ik als liefhebber wil gewoon vermaakt worden.
Ja.
En het verlengde daarvan, Willem, even snelle ronde, hè? Want die hebben we doen met alle gasten die hier zijn. Van 35 jaar loop je nu in die voetbaljournalistiek rond. Wie is voor jou de favoriete Ajax-ziet?
Nou, ik wilde toch daar een uitzondering maken op de spelers die ik zelf gezien heb. Maar dat is toch Cruijff.
Ja. En van de spelers die je zelf gezien hebt?
Nou, ik heb alleen maar Cruijff. Cruijff. Ook omdat ik die als... Ik heb zo genoten van hem... omdat ik als kind dat zag. Die wedstrijd Inter, dat blijft voor mij de wedstrijd... waarin het allemaal begonnen is. Maar ook als trainer. Ik zal nooit vergeten dat ik was dus bij VVV tegen Ajax. En ik was rete zenuwachtig. Want Cruijff was trainer van Ajax. En toen had je nog geen persconferentie. Daar stonden de mensen nog gewoon om de trainer heen. Maar ik was een pikkie van 20... En die nacht had Ajax gespeeld... Nee, had Porto, die waren toen Europa Cup houder... die hadden gespeeld tegen Peñarol. En bij Porto had Rabah Magere, die had gescoord. En Ajax had wel interesse in die Magere.
Wij kijken elkaar bijna nooit van die naam.
Rabah Magere heeft Europa Cup finale. Okay, ja. Dus een Algerijnse speler. Ja. Met het hakje tegen Bayern München. Schitterende goal. Rabah Magere had Ajax wel interesse in. En ik wilde aan Cruijff al vragen... Want toen had je nog geen internet en zo. Nee. Dus dan moest je echt 's ochtends kijken, op teletext kijken van... Oh ja, die heeft gewoon... En ik wilde eigenlijk aan Cruijff iets vragen over Rabah Magere. Maar ik stond dus in die hele kring om Cruijff heen... stond ik als klein pikkie daar achter Cruijff. En daar vooraan stonden allemaal de grote verslaggevers... die het allemaal toen in die tijd voor het zeggen hadden. En ik had op een gegeven moment... probeerde ik ertussen te komen en Cruijff draait zich naar mij om. En die zegt zo... Jonge man, jij had toch ook een vraag... Nou, dat vond ik zo lief en aardig. Ja. En zo was die ook. Cruijff was altijd...
Hij heeft alles in de smiezen natuurlijk.
Aardig. En die was, ik ben bij al die, in die revolutie van Ajax, ben ik... Ik had niet zo makkelijk contact met Cruijff. Maar overal als hij voor zijn foundation, waar hij ook naartoe ging, al die bijeenkomsten ben ik geweest. Ik ben een keer in Hilversum geweest naar iets van de Vriendenloterij, waar hij dus een soort ambassadeur was. En waar hij aan te spreken was. En Pieter Broertjes, mijn hoofdredacteur, had gezegd... Maar die kende Cruijff wel een beetje. Die had gezegd, Cruijff gaat bij Ajax iets doen. Want die heeft die revolutie. Maar hij snapt dat hij niet aan de kant kan blijven staan. Dat hij een officiële functie moet. Dus jij moet hem... Dus ik... En je moet het podium op. Als dat is afgelopen van het ding is... Dus Pieter Broertjes gezegd, jij moet daar zijn... jij moet het podium op. Dus ik het podium op. Staan allemaal mannen van 60 jaar... die willen op de foto met Johan Cruijff... een handtekening. Helemaal als kleine kinderen weer. En ik sta er ook een beetje te wachten... tot ik hem die vraag kan stellen. En op een gegeven moment... zegt Pieter, nu moet je wel gaan... want dadelijk is hij weg. Dus ik zeg tegen Cruijff... u wilt toch wel lid van de Raad van Commissarissen worden zeker? Ja, dat wil ik eigenlijk niet... want ik hou er niet van zijn functie... maar ik snap al, ik moet wel iets doen... dus dat zal wel gebeuren. Nou, ik bericht... pagina 2 van de Volkskrant. Dus toen was ik ook wel even... zeg maar het nieuwsachtige jongen. Maar altijd ging ik naar Cruijff als hij ergens was. En ook mijn allereerste herinnering aan voetbal. Ik ben in Dwingelo altijd op vakantie geweest met mijn ouders. Dwingelo, hè, waar de radio, de teletoren, weet ik veel wat er is. En een oom van mij die was wel gek van voetbal. En wij zijn toen volgens mij naar Hogeveen Ajax geweest. Ik denk dat het in 73 was of in 72. En Cruijff werd in de rust gewisseld en die liep. Dus ik zat tegen het reclamebord aan met mijn oom. En die liep zo voor mij langs. En dat mijn oom helemaal, ja, die een beetje hout op de botel was. Ik was toen net, ja, Cruijff, ik had er wel eens van gehoord. Maar bij mij was het nog in de fase van ontdekken.
Ja, ja.
En die oom die zegt, maar dit is Johan Cruijff, die nou? Die loopt gewoon een meter langs.
Ja.
Toen dacht ik, ja, dat is magisch.
Het is de verlossing.
Voetbal is magisch en Cruijff is magisch. Dus Cruijff blijft bij mij de man. Ja.
En welke, wat is jouw mooiste wedstrijd geweest van Ajax, ooit?
Waar ik zelf bij ben geweest, denk ik toch in Triest. Ja, dat ze de Champions League wonnen, moesten ze uit tegen AC Milan. Yeah. AC Milan mocht niet in Milaan spelen vanwege een incident. Speelde in Triest, een klein stadion. Ajax speelde geweldig daar. Was een van de zeg maar, drie uitwedstrijden die echt vier misschien, Panathinaikos, Real Madrid, Dortmund en in die jaren met Van Gaal, die echt geweldig waren. Dit was eigenlijk dan de eerste daarvan. En wat ik me het meest herinner is dat Frank Rijkaard een staande ovatie kreeg van het Italiaanse publiek. Dus Ajax won met 2-0 daar. En het publiek ging staan en had echt een staande ovatie van Frank Rijkaard, die wel 5 minuten of zo duurde tijdens de ereronde van Ajax. Vond ik geweldig sportief ook. Van zo hoor je sporten beleven. Het is winnen of verliezen. En deze keer was Ajax beter. En dan klapt het Italiaanse publiek voor de winnaars. Dat vind ik, zo hoort het.
En ik weet nog, het laatst was die hele finale op tv in Wenen.
En ik dacht tegen,
ja, dat sowieso. Maar ook, kijk, ik was natuurlijk 15, of natuurlijk, ik was 15 toen, toen het gebeurde. En ik was natuurlijk ook heel zenuwachtig. We zaten met allemaal vrienden thuis die finale te kijken. En dan let je natuurlijk op hele andere dingen dan op het voetbal. Je wil gewoon, je bent die bal naar de goal aan het schreeuwen. Maar eigenlijk, toen ik het nu aan dacht, ik bedoel, dat dachten die Italianen denk ik ook, en veel mensen misschien bij Ajax en mensen met kennis, daar kom ik naartoe naar, om dat ook aan jou te vragen. Maar het was best wel logisch geweest, en Italiaans, als Milan 2 keer verloren had van Ajax.
Gewonnen.
En dan hem had gejat, weet je wel. En dat zat er ook best wel in.
Ik denk dat daar de vrees van Ajax, daarom was het ook een mindere wedstrijd. Het was niet zo'n goede
onbevangen
wedstrijd. Onbevangen. Ja, natuurlijk toch, maar die andere 2 keer speelde Ajax echt geweldig. In de pool. Maar nu was het toch moeizaam.
Ja.
Maar toen dat doelpunt, dat is voor mij wel het moment geweest, denk ik. Want dat komt geloof ik ook ervoor. En die ontploffing bijna van die vreugde.
Ja. Dat is jouw mooiste Ajax-moment?
Ja, ik denk dat wel, omdat Kluivert helemaal de weg kwijt was.
Ja,
en
met die shirt helemaal onder.
Ja. Ja.
Want wij hadden Kluivert niet gesproken na afloop. Iedereen wilde Kluivert nog spreken, want het was op de dag voor Hemelvaartsdag.
Ja, was gewoon een woensdagavond was hij.
Ja, woensdagavond. Ja. Donderdag was Hemelvaartsdag, kwam er geen krant uit. Dus alle krantenjongens hadden nog tijd om... Voor de vrijdag.
Wat een luxe.
Ja.
Toch?
Ja, en we hadden ook nog geen internet. Tenminste, wij hoefden als ANP. Ik heb geloof ik wel een snel wedstrijdstukje gemaakt voor. Maar dat weet ik niet meer precies. Ik was al van de ANP dus. En toen zijn we naar het hotel gegaan waar Ajax een feest had.
Ja.
En daar had David Ent, de perschef, gezegd van... Ik ga Kluivert nog voor jullie regelen. Maar Kluivert was binnen en die was aan het drinken en die was helemaal gek. En die kwam er niet. Dus wij stonden echt wel een uur. Stonden wij daar... wachten.
Met wat lauwe bitterballen.
En we kregen af en toe ook een biertje door. Maar uiteindelijk kwam Kluivert met dat meisje toen. Die, Angela, denk ik dat was toen. Die had hij zo in zijn armen. En tilde die van de trap af. En Kluivert ging er even met ons staan. Ik zal nooit vergeten dat er was een verslaggeefster van het Algemeen Dagblad. Ze heeft nu een hotel in Rotterdam. Karen Hamelink. Die was toen mee. Ik kon heel goed schrijven. Maar die was helemaal... Die dacht, wat gebeurt hier allemaal, man? En die ging toen, Kluivert kwam uiteindelijk naar buiten. Wij stonden daar met 10 journalisten op de trap te wachten. En zij ging Kluivert zijn vragen stellen door in zijn oor te praten. Dus het was niet een soort persconferentie. Maar zij ging in haar oor van Kluivert ging ze fluisteren wat zij wilde vragen. Zogenaamd exclusief. Dat Mark van de Heuvel, toen voor het Parool, die riep zo keihard... Is dit nieuwe journalistiek? Nieuwe journalistiek? Geweldig was het. Zo gelachen. Dus wij Kluivert gesproken daar. En ja, toen hadden we alles eigenlijk rond. Bobby Harmsen gesproken over hoe die Rijkaard... Want die was een beetje geblesseerd voor die finale... Hoe die Rijkaard fit had gekregen. Ja. Grote sigaar in zijn mond, groot glas whisky. Ja, dat waren echt legendarische... Zo is dat hele jaar toen, dat is nog bijna als een soort film.
Ja.
Ik weet over elke wedstrijd, weet ik nog wel... Of daarna, hè, je had ook heel veel plezier altijd met collega's. Het was altijd die wedstrijd in München. Er zijn ook allemaal rare dingen gebeurd.
Bij die 0-0.
Die 0-0 uit. Ja. Daar hebben we in een... op een gegeven moment zaten wij met alle collega's in een soort disco. In Rotach Eger. Vlak buiten München. Zo'n wintersportplaatsje waar niks te doen was. Wij zijn denk ik met 15 of 20 mannen in dat discootje. En er zit om de hoek in een soort erker... zit een Albanees. Bleek later een Albanees te zijn. Met twee vrouwen. Twee mooie vrouwen om zich heen. En wij gingen af en toe... ging er iemand om het hoekje kijken... wat die Albanees met die vrouwen aan het doen was. Nou, en op een gegeven moment zegt er iemand, gaat die Albanees wat een beetje moe van ons. Ik dacht, wat is dat hier? Laat mij rustig met die vrouwen zitten.
20 journalisten.
Op een gegeven moment zegt er iemand, daar komt hij. Dus ja, daar komt hij. Maar die Albanees kwam om de hoek gezeild. En die stortte zich werkelijk op onze groep mannen. En die sloeg een collega bij van het ANP zo tegen zijn hoofd. Tegen de zijkant van zijn hoofd. En die Albanees werd vervolgens echt door... De eigenaar van die vent met zo'n taser of zo, werd hij... En er stond, Mark van Heuvel stond er met zo'n grote asbak. Vroeger zo'n asbak van 2 kilo. Zo'n glazen asbak al klaar om te gooien en zo. En dat soort dingen, dat vergeet je nooit. Dat buiten dan, en daar weet je nog bijna meer van, maar die wedstrijd was die uit die 0-0. Was niet zo bijzonder. Nee. Thuis was 5-2, dat was een van de klassiekers. Ja.
Maar op dat vlak met de persborrels, kun je daar ook iets over vertellen? Want dat is ook iets wat voor mijn generatie
was. Echt
heel veel spijt in je ogen nu.
Nou, want persborrels, dat zijn de mooiste als jij, laten we zeggen, we gaan eigenlijk altijd bij Europese wedstrijden, de avond van tevoren met een groep collega's altijd ergens eten. Dan komen de mooiste anekdotes voorbij. En er vroeg of laat komen altijd wel anekdotes over persborrels voorbij. En Dick Sinten, die kan er geweldig over vertellen. Simon, Zwartkruis. Ja. Maar jij hebt ook mooie...
Ja, want persborrels.
Dat was iets dat werd altijd geregeld bij elke uitwedstrijd.
Dag voor de wedstrijd. En het was, in het begin was het alleen eigenlijk met de pers.
Ja.
En dan wij zaten altijd een beetje van, we moesten ook nog eten. Dus dan zat altijd eerst naar de training, dan eten en dan naar de persborrel. En later werd het ook voor sponsors.
En dat werd door Ajax georganiseerd
dan? Dat werd minder leuk.
Want het persborrel klinkt een beetje zo, maar het werd door Ajax al georganiseerd. Voor eerst met de pers, daarna met sponsor en daarna met de clubleiding. Kwam dat er op een gegeven moment
ook? Er kwamen er steeds meer mensen bij. Dus het werd wat minder persoonlijk, maar er zijn echt legendarische dingen gebeurd op die persborrels.
En wat was dan wat was het doel van Ajax? Was het gewoon een soort gastvrijheid? Gewoon,
gastvrijheid, maar ook denk ik elkaar wat anders leren kennen.
Oh, ja.
Ik weet als Arie van Eijden heeft al zijn vuist in mijn gezicht gezet.
Dat zie ik ook meteen voor me.
Ik zou nu graag wel doorslaan. Want ik zat altijd ik zat alleen maar te zuigen en te provoceren.
Ja.
Zo, wel op mijn manier. Ik doe het altijd wel met een lach. Zodat mensen het wel kunnen hebben. Maar ik zat altijd de zaak te provoceren. Nou, er is de legendarische persborrel geweest met...
Celtic was dat?
Celtic uit.
Die moet je even vertellen.
Ja, Co Adriaanse, die was eigenlijk al ontslagen.
Oh, ja.
Die was alleen nog niet officieel ontslagen. Beenhakker, technisch directeur, Adriaanse trainer. Nou, die wordt s'avonds echt helemaal kapot gemaakt, Adriaan, zoals er zelf niet bij, door Arie van Eijden en Beenhakker, die alleen maar bezig waren. Ja. Maar wij stonden erbij. En, ja. Je kon
op de persborrel, met journalisten.
Ja. Losrippig zijn met 20 journalisten om je
iedereen
heen.
Iedereen had een drankje op. En op een gegeven moment ging de bar dicht. En Arie van Eijden zei, de bar gaat helemaal niet dicht. We gaan bestellen. Dus Arie van Eijden weer wijn bestellen op zijn kamer. En ik weet nog dat die wijn over die bon heen viel. En die bon was bijna niet meer te lezen. En dat is één grote chaos. Ja, en Adriaans was gedoemd eigenlijk. Daar kwam het op neer.
Dead alleen,
die won de volgende dag. En dat was Ajax even. Dat viel Ajax even tegen. Die ging heel verdedigend spelen. Hè. Van de Gun was geblesseerd.
5-2 of zo ging hij toen.
Alle buitenspelers waren geblesseerd. Ja. Dus hij ging eigenlijk met één. Wamberto was een beetje de counterspits. En nou goed, ze wonnen. Ze lagen er toch uit. Want ze hadden uit al. Thuis hadden ze geloof ik met 3-1 verloren. En
toen,
daar,
toen nog bij Feyenoord. Toen
wonnen ze die zondag daarna bij Feyenoord. Ja. Met Van der Vaart. En toen wonnen ze een heel aantal wedstrijden. En toen ging die uiteindelijk toch weer wat aanvallender spelen. Toen ging die verliezen. En toen ging
maar die avond voor Celtic hebben ze eigenlijk al beschonken bij de pers aangegeven van dit gaat helemaal...
Er was helemaal geen contact tussen, ik heb het woord nog opgeschreven, helemaal geen contact tussen Adriaanse en Beenhakker. Dus op een gegeven moment, dat, en je mocht ook nog meevliegen met die ploegen. Dus je kon dat dan ook
zo
zien.
Pijnlijk.
Je kon zien hoe, wat dat betreft, de journalistiek wil, we mogen nooit meer mee en alles is apart. Maar toen kon je nog een beetje. En je
observeren.
Zag gewoon dat er.
Echt observeren, ja.
Dat er gewoon geen warmte was, ja, tussen Beenhakker en Adriaanse. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik Adriaanse vroeg van of hij nog met Beenhakker gesproken had. En toen zei Adriaanse, ja, we hebben het over een boomklever gehad. En ik wist niet eens wat een boomklever was. Dus ik opzoek, dat blijkt een of ander vogeltje te zijn. Een boomklever. Dus daarmee zei hij eigenlijk, we hebben geen contact als, ja, we hebben alleen maar over de boomklever kunnen praten.
Maar ik weet dat destijds, ik bedoel, Adriaanse is ook weer niet natuurlijk Ajaxiet, puur zang, natuurlijk Volewijkers, dat soort dingen. Maar het heeft hem volgens mij heel veel gedaan. Terwijl dat natuurlijk, zul je bij hem niet zo snel van buiten zien, hoe dat toen gegaan is en dat hij, ja, had het idee, ik krijg het nog op de rit, weet je.
Nee,
en
maar voor Adriaanse is heel erg bedroefd geweest, want Van Gaal is later ook, toen die technisch directeur, dat heb ik toevallig ook gisteren gelezen in het boek, dat hij eigenlijk geen technisch directeur wilde worden bij Ajax toen, omdat ze zo slecht met Adriaanse waren omgegaan.
Ja.
Dat was natuurlijk toch zijn. Nee, maar die persborrels, dat was echt legendarisch. Ik weet nog in Brussel dat Coronel de hele avond op zijn iPadje stond te kijken of. Want er was in Amsterdam was een arbitragezaak met Hans van der Zee. En of die eigenlijk weg moest, of niet weg moest, die scout. En Coronel. En wij zeiden, doe die dingen snel weg. Maar hij was alleen maar een kijker op de Telegraaf. Ze waren allemaal doodsbang voor de Telegraaf.
Ja.
Doodsbang voor de Telegraaf. Dus die hele, ik zeg, drink nou gewoon wat bij ons. En hij stond op dat ding. En Henry van der Aat, die kanonnen zat op zijn persborrels. Wat was die, commercieel directeur? Ja. Daar heb ik toen nog mee gewet. En heeft hij nog steeds niet betaald om een fles wijn. Dat hij zei dat, hoe heet hij nou? Ja, twee centrale verdedigers, Vermalen en Vertonghen.
Mm-hmm.
En hij zei dat Vermalen voor minimaal 10 miljoen bij Ajax zou weggaan. Maar hij bedoelde Vertonghen. Dus ik zei, dat gaat helemaal niet gebeuren. En uiteindelijk won ik die weddenschap, maar toen was hij al lang ontslagen. Dus heb ik toevallig vorig jaar heb ik hem een keer gezien in Madrid.
In Madrid was hij.
Had hij gezegd, kom morgen met mij lunchen, dan krijg jij die fles wijn van mij.
Maar ik vind het des te knapper dat als je dus zo lang meedraait achter de coulissen, achter de schermen. Dus je weet gewoon hoe de voetballerij en zeker ook hoe Ajax in elkaar steekt. En dat je dan toch nog in vervoering kan raken van zo'n mooi voetbal van dit seizoen.
Ja, omdat het uiteindelijk om het spel gaat.
Ja.
Kijk, je hebt natuurlijk wel dat spel wat er achter de schermen is. Ik ben ook een beetje naïef. Weet je, ik krijg ook wel eens
dat
verwijten
dat
ik naïef
moet ook
ben.
Wel.
Maar dat ben ik altijd geweest. En ik wil ook graag een beetje naïef zijn. Ik vind het ook niet zo erg om. Maar
dat moet ook wel, denk ik.
Je moet wel gewoon van het spel blijven houden. Ja. En natuurlijk, in die tijd, met name. In die tijd was het wel een en al puinhoop. Hè. Toen ging Ajax maakte.
Zo, ja.
Dat was natuurlijk echt vreselijk. En er waren altijd. Was er strijd. En die revolutie van Cruijff, natuurlijk echt keihard werd die gespeeld.
Ja.
En
is dat dan nu van het succes van vorig jaar verhult dat? Want is het niet altijd een puinhoop bij Ajax? Of hebben ze hun zaakjes redelijk op orde?
Nou, het is natuurlijk heel erg club met meningen. En ze hebben natuurlijk wel een deel van die rimram eromheen weggesneden. Dat die ledenraad wat minder machtig is geworden en zo. Maar het blijft altijd een club met een vijfde kolonne. Kijk, iedereen heeft een mening over Ajax. En Ajax is ook de meest. En daarom ligt het ook nu een beetje moeilijk met die solidariteit. Hè. Al die clubs verwachten van Ajax nu eigenlijk dat ze dat Nederlands voetbal een beetje gaan redden.
Ja.
Maar Ajax zegt, ja, jullie hebben allemaal hekel aan ons.
Niet zo'n beetje ook.
Overal is het uitverkocht dat Ajax komt spelen.
Ik geloof dat alleen de Graafschap zei van, ja, hoezo zou Ajax de poeplap trekken?
Daarom, dat is toch de Achterhoekse mentaliteit. Hè? Ja, nee, dat klopt, ja. Die voorzet heeft ook inderdaad letterlijk gezegd van, ja, zij hebben fantastisch beleid gevoerd. En moeten zij nu er gaan lappen omdat de rest allemaal wanbeleid heeft gevoerd? Ja. Nee, nam nou ook PSV Feyenoord een beetje mee van, ligt bij de KNVB.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk nu, als je het hebt over de actualiteit, dat wordt wel nu heel interessant om te zien hoe dat gaat. Want die clubs liggen allemaal eigenlijk met elkaar overhoop. Ja. AZ heeft een plan ingediend, maar die willen eigenlijk, dat wordt dan weer van Ajax.
Ja, die willen het geld van Ajax.
Die willen eigenlijk het geld van Ajax gaan verdelen. Ja, is ook wel makkelijk dat ik nu ga bepalen dat ik jouw bankrekeningen ga verdelen.
Dus
ja,
dan een verschil of je Europa League of.
Precies, of Champions League. Dus zo werkt het dus ook niet. Dus op dat vlak ligt het uit elkaar. En dat houdt de gemoederen in ieder geval de komende maanden, zonder dat er een bal rolt, dan wel een beetje bezig. En dat gaat wel een tijd duren, ja.
Ik wil nog even terug op iets wat je eerder zei, Willem, over dat spelers die voor hun trainer willen werken, willen lopen, die geïnspireerd zijn en blijven door hun trainer. Even terugpakken naar de winterstop dit jaar nog. Het voelt als een eeuw geleden, maar het is toch echt maar 3 maanden geleden. Had jij het idee dat het bij Ajax ook stroef liep? Dat ze met Ten Hag moeilijk gingen?
Ja, ik zit daar niet zo diep in als Freek en Mike. Want die zitten daar nog dieper in. Maar ja, ik had gewoon het idee dat ze gewoon fysiek... Ze hebben misschien de winterstop wat verkeerde dingen gedaan. Dat zou best kunnen. Dat Qatar ook niet zo goed heeft uitgepakt. Maar ik denk ook dat ze... Ze hadden natuurlijk gewoon veel fysieke problemen.
Ja, Ten Hag heeft...
Het blijft een beetje vreemd dat zo'n Neres gewoon... Dat elke keer maar uitgesteld wordt. Ja. Dat die rentree. En... het nadeel is, als je weet dat er een hoop spelers weggaan na het seizoen. Ja. En ze hebben natuurlijk van alles geprobeerd om dit seizoen de schade beperkt te houden. Ja. Met De Ligt en Schöne en Frenkie. Nou, hebben ze natuurlijk geprobeerd de schade beperkt. Maar je weet eigenlijk van Onana, van de Beek. Weet je eigenlijk allemaal dat ze weggaan van Ziyech. En als het dan even minder gaat, dan ben je misschien niet meer zo bereid. Ja, dat zou voor ons ook gelden. Stel dat ik volgend jaar naar de NRC ga.
Ja.
En ik moet nog 3 maanden bij de Volkskrant.
Als je eenmaal het besluit hebt genomen. Nog, ja.
Nou zit dat niet zo heel erg in mijn aard. Maar zou ik dan nog, als de chef dan belde van... dan had ik misschien ook eerder gezegd van, bel even die collega.
Want dat heb ik ook als supporter heel erg. Ik vind het heel erg jammer dat Ziyech weg is, dat Onana weggaat. Maar je merkt dan alles. Ja, het heeft ook geen zin om te willen dat ze nog langer blijven. Want dat wordt alleen maar met chagrijn.
Nee, dat moet het niet. Kijk, het belangrijkste in de sport is gewoon... succesvolle ploegen verversen. Ja. Dat is het belangrijkste wat er is.
Je ziet ook...
En
zie bij Barcelona, te lang gewacht.
En in het geval van Onana, moet je ook eerlijk zijn, 5 jaar is lang hoor, in de huidige voetbal. Die is gewoon 2015 binnengelopen, die heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Ja. En die is nu eigenlijk in principe op zijn top bij Ajax, 2020, heeft 5 jaar lang
wordt nu gigantische waarde geweest.
Kijk, en Ajax heeft dan moet je het voordeel dat ze echt een goede werk hebben. Dus die moeten ook kunnen zeggen, oké, die Taylor zetten we er straks in. En die zijn misschien nog niet helemaal klaar, maar je moet wel...
Ja. Op keepers gebied is dat wel lastig.
Keepers is altijd best wel lastig. Hebben ze best wel vaak raakgeschoten de laatste tijd. Met wat ze halen. Want Sillissen was natuurlijk... dat is eigenlijk
hebben die ook van NEC gestolen natuurlijk. Maar.
Ja, jawel. Maar goed, dat moet je wel maar doen.
Ik heb niet het idee dat keepers bij Ajax... ik weet nog goed dat een paar jaar geleden hadden wij een... Mijn zoon die kan best goed voetballen. Hadden wij een wedstrijd tegen Ajax geregeld. In de zaal. En wij wonnen dik. Wij waren 1 jaar ouder, die jongens van ons. Hè? Dus, maar we wonnen geloof ik met 15-4 of zo. Want ik weet nog dat ik terugkwam in die ruimte daar, in die toekomst. Ja. En zegt die man die ons ontvangen had, die zegt... wat was de uitslag? Ik zeg 15-4. Oh, zei hij. Oh ja, hebben jullie best goed tegenstand geworden. Ik zeg, het was 15-4 voor ons hoor, niet voor Ajax. Maar die hadden gewoon een heel slecht keeper.
Ja.
En dat was bij die kleintjes. Ja. En het bleek dat ze die keepers... Ja, dat was voor hun allemaal... Zeker bij die kleintjes. Van ja, dat
er moet ook iemand op doel.
Er moet iemand op doel. Ja.
Het broertje
het gaat
van.
Om voetballers. Ja. En wij hadden een hele goede keeper. Dus die Ajaxietjes die schoten allemaal 30 keer op goal. Die hield alles.
Ja.
En die van hun, die hield niks.
Maar het is wel weer... De appgroepen komen nu voor het eerst weer echt tot leven. Weet je wel, iedereen... Wie moet het worden?
Is
het,
dat
is ook wel weer leuk.
Alleen
het stomme van dit... we hebben het woord gelukkig nog niet gebruikt. Ja. Dit coronavirus is dat niemand weet...
Wat er gaat gebeuren.
Wanneer het weer gaat beginnen. Nee. En de transfermarkt zal ook wel...
die krijgt flinke klappen.
Kijk, zoals Donny van Beek, die zou normaal gesproken... zou die nu voor 50, 60 miljoen zijn weggegaan.
Ja.
Ja, nu is de vraag... Ajax gaat niet hem voor 25 miljoen verkopen. Nee. Dat doen ze niet. Dan zullen ze tegen Donny zeggen... Ja, luister, spijtig van jou. We vinden dat dit jouw marktwaarde is in een normale voetbalmarkt.
Ja.
Dan wacht je maar een jaar.
Ja, en dan wordt het schuren, denk ik hoor. Want dat...
Nee, maar daar was Ten Hag afgelopen week ook wel heel duidelijk over. Van ze halen alle posities in dubbel bezet. Dus ze halen nu niks. Die zijn staan nog op rood, terecht. Omdat ze ook niet weten hoe groot de klappen gaan zijn voor Ajax. Plus, je hebt ook niet de noodzaak. Ziyech gaat en die Anthony komt. Dus je hebt op zich alle posities is daar klaar. En dan is het maar de vraag... Hoe gaat het met Onana, Van de Beek, Taye Fico? Dat zijn natuurlijk de 3 targets... Ja. Waar men een normale transferzomer... waren die 3 waarschijnlijk gegaan. En met heel veel geluk over Ajax misschien 2 van de 3. Maar die waren sowieso weg geweest. En nu weet niemand het. Omdat die landen die belangstelling hebben... die moeten nog hun competitie gaan afmaken.
Ja.
Dus die zijn vooral daar eerst mee bezig. Of dat überhaupt wel afgemaakt kan worden. Dan vervolgens moet die transferperiode... men weet ook niet hoe lang die door gaat lopen. Je weet ook niet wanneer een volgend seizoen start. En ze weten daar de geldstromen ook niet.
Ja, hij wil een speler op dit moment naar Spanje. Hey,
maar ik denk dat niet zo... Ik denk dat Taye Fico, Onana en Dordrecht van de Beek...
Maar die maatschappijen moeten eerst weer een beetje aan de
rol. Nee, precies, dat wel. Alleen als nu Barcelona komt en die hebben het bedrag wat Ajax wil... dan is Onana morgen weg. Alleen, dat gaat niet gebeuren. Want Barcelona heeft zelf ook financiële problemen.
Ja. Iedereen heeft... Kijk, bij Ajax ook. Ja, ik vraag het ook bij Ajax van zo'n loonoffer... wat je toch eigenlijk bijna bij alle Europese topclubs ziet.
Ja.
Dat is hier nog niet gebeurd.
Nee.
Vind ik wel opvallend.
Nee. Dus daar zit geen beweging in.
Ook een beetje in deze discussie, de hele PR-discussie naar de regering ook toe. Kijk, Ajax zal niet bij de minister gaan aankloppen, want die weten toch, ja... Het ministerie gaat niet het salaris van Donny van der Beek aanvullen met 4 miljoen. Dat zou een beetje raar zijn. Ja. Dat geldt vooral voor de eerste divisie en de rechterkant in de divisie, zal ik maar zeggen. Maar ja, ik vind het toch redelijk opvallend dat in Nederland daar nog niks in gebeurd is.
Ja.
Want ik wil niet zeggen dat het moet. Want ik was net een hele discussie op de radio daarover, over loonoffers. Ja, van de ene kant heb je een contract getekend. En ja, jij kunt er ook niks aan doen dat die ziekte is uitgebroken.
Ja.
Maar ja, je moet wel proberen met z'n allen overeind te blijven.
Ja. Ja.
En dat is best wel een klus.
Maar daar zit nu het ook, dat is weer een andere discussie. Het probleem met z'n allen is natuurlijk door de afgelopen weken en maanden... is dat zo totaal niet van toepassing op de voetballerij. Waardoor elke beslissing valt de boel uit elkaar. Welke beslissing het ook is.
Ja.
En dat is in het verlengde hiervan ook weer natuurlijk. Ja. Maar goed.
En hoe erg mis je het? Want het is natuurlijk...
Nou, ik mis gewoon, weet je, ik kom mijn tijd best door. Hè, ja. Want ik vind er is nog steeds genoeg te schrijven. En,
maar je mist wel een bepaald ritme, toch? Ik mis wel het gevoel van wedstrijden.
Ik mis gewoon voetballen ook zelf. Ja. Niet dat ik zelf nou zoveel voetbalde nog, maar gewoon zaterdagochtends met mijn zoon naar de wedstrijd toe.
Oh, ja, ja.
Daar ben ik zeg maar assistent van de trainer. En dat vind ik echt het leukste wat er is.
Je bent een beetje de Van der Lem.
Ja, nou goed, wij hebben echt
cookie een
trainer met de hoogste diploma ongeveer heeft hij. En ik doe nou een beetje de tijd van de wissels bijhouden en de limonade halen en de rust. En ik roep dan af en toe nog wel de kleedkamer. En daarna ga ik met mijn eigen veteranenteam van Terrasvogels nog voetballen. Als het nog allemaal kalendertechnisch in elkaar past. En dan s'avonds, ja, die laatste zaterdag vond ik echt een geweldige dag.
Ja.
Eerst met mijn zoon. Naar de dijk in Amsterdam. Vervolgens moest ik geloof ik in Heemstede. Dan doe ik nog een half uur mee met de veteranen.
En dan naar Heerenveen Ajax.
En daarna Heerenveen Ajax. Ja. Dan heb ik gewoon een dag, dan ben ik gelukkig.
Ja.
Nou ja,
dat vind ik een mooie dag.
Heel herkenbaar. Dus precies inderdaad hetgeen. En
je denkt wel, ik race me gek. Ja, het is eigenlijk idioot.
Het is idioot. En altijd een McDonald's zakje op schoot.
Ja.
Ik denk serieus. Maar dat klinkt heel gek. Ik denk echt, als ik een Nederlands kampioenschap McDonald's eten op schoot in de auto. ik kan heel veel dingen niet. Hè, dan weet je heel veel dingen niet. Maar dat win ik absoluut. En bij Lemmer, altijd Heerenveen uit, altijd vast. Lemmer eraf, McDonald'sje op schoot. Big Mac minuutje met koketje, altijd die combinatie. En dan doorgaan. En dan kom je, laten we zeggen, voor je gevoel, of te laat. En dan ben, ja, nee, maar die, de eerste paar weekenden denk je dan van, oh ja, oké, dat voelt een beetje onwennig, alsof het interland week, weet ik.
Ja.
Maar precies dit gevoel van Willem, dat heb ik de laatste weekenden steeds meer. Dat ik denk, ja, god man. Zo'n magische zaterdag of zo. Dat
voetbal
moet weer...
is gewoon, mijn zoon die zegt ook wel eens, ja, dan rijden we lang, dan rijden we gewoon met de auto, rijden we door het dorp. En dan kijk ik altijd naar een voetbalveld.
Ja,
dan is daar iets...
Ja,
En dan zegt mijn oudste zoon, die vindt voetbal wel leuk, maar niet bijzonder. En die zegt dan, maar jij kijkt altijd naar voetbal. Ik zie je altijd naar voetbal kijken. Ik zeg, ja, maar ik vind dat leuk.
Ja.
Als ik niks te doen zou hebben, zou ik gewoon de hele dag... Niet op televisie, maar gewoon...
Langs de reling.
Amateurveld staan. Ja. Om gewoon te kijken naar... En soms valt dat heel erg tegen. Want met name oudere jeugd vind ik tegenwoordig heel erg... ontechnisch.
Wel.
Ja, die zijn heel erg gegroeid. Hè? Tegenwoordig zijn jongens veel langer dan wij vroeger. Dus je ziet heel vaak bij B- en A-jeugd... die jongens weten bijna niet meer hoe ze in hun lichaam zitten. Ze zijn allemaal 1,90 meter en een beetje kromme rug.
Allemaal Matthijs de Lichten.
En dan voetballen, dat valt er dan niet mee. En dan is al heel fysiek, allemaal slidings en rennen. Ja. Dus ik vind het niet meer zo heel erg leuk. Maar als het echt op niveau wordt gespeeld, zoals bij Ajax of zo... het is gewoon leuk om naar te kijken. En gewoon naar een wedstrijd gaan en ahoeren met de collega's. Ja. En een stukje tikken en schrijven.
Want mijn laatste wedstrijd zat hij als mascotte van Heerenveen. Met die anekdote van vorige week. Daar heb ik snel een foto van kunnen. Maar dat is ook weer mijn laatste indruk van een betaald voetbalwedstrijd.
Eén coronanest.
Ja. Als die man corona had gehad, dan was hij zeker besmet.
Dat is onbonden dat ik daar gewoon...
En jij, Arco, hoe gaat bij jou de ontwenningsverschijnselen?
Ja, kijk, ik heb natuurlijk nu niet... wat jullie hebben, die beleving van het eigen voetbal, weet je. Dat mis ik inderdaad wel nu met... ook, ik ben de definitie van een mooi weervoetballer, weet je. Ik was altijd heel chagrijnig als ik met ijsbenen in Almere... met horizontale natte sneeuw stond. Maar ik ben zelf gestopt met voetbal... en mijn kinderen zijn nog niet oud genoeg om te voetballen. Ik hoop maar dat ze het leuk gaan vinden. Maar inderdaad, als ik dan een rondje hardloop door Amsterdam-Noord... en dan kom ik langs de velden van de Volenwijkers... en dat ligt ook aan het water, weet je. Ja. Bij een molen, God weet het, weet je. Het is zo'n mooie setting. En dan gaat het zelfs bij mij kriebelen, inderdaad. Ja.
En de wedstrijden van Ajax?
Ja, ik moet zeggen, dat staat zo ver van me af. Ik heb het misschien meer met af en toe dan op zondag. Of ja, die wedstrijden zijn heel gespreid nu. Dat zegt iemand, nou, anders hadden we nu Willem II uit. En dan voel ik nog ergens een soort oprisping van... Dus dan kan ik wel de spanning ophalen van... Oh, weet je, hoeveel zouden we dan nu achter, voor, gelijk hebben gestaan? Ja, ja. En dan ga ik zelfs nog opzoeken wat AZ nu had gespeeld kunnen hebben, weet je wel. Ja. Maar het is allemaal zo ver van me af wat dat betreft. En ik kan me ook nog helemaal niet voorstellen hoe het is dat het weer gaat beginnen. Want hebben jullie dan, als je hoort van Duitsland gaat wellicht weer open of Engeland...
Portugal binnenkort.
Gaat het dan kriebelen van, gaat een bal rollen?
Dat met name toen Overmars dat zei, van we moeten stoppen, dat vond ik echt heel verbarig. Weet je, ik heb met Mike ook wel heel veel discussies over gehad. En die zei dan weer, maar ja, jij schrijft het boek over Michael van Praag. Dus jij bent voor de UEFA. Ja, ik zeg, Michael, hoe kom je daar bij? Dat hebben ze ook bij Studio bij Derks en zo lopen. In Valentijn ook wel lopen roepen allemaal. Ik heb het allemaal niet zo gezien, maar dat heb ik dan wel gehoord later. Heb ik hem ook van geappt. Ik zeg, wat is dat voor onzin? Ik vind gewoon dat je moet vechten voor je bedrijfstak. Dus je bent kapper, dan hoop jij... Mijn vrouw is schoonheidsspecialiste. Nou, die is echt buitengewoon bedroefd dat ze niet kan werken. Ja. En elke dag zit hij te kijken van... Goh, hoe kan het nou dat die tandartsen blijkbaar een betere lobby hebben dan de schone specialisten en de kappers? Want die mogen wel weer beginnen. Ja, dan zeggen ze, ja, dat is medisch belangrijker. Ja, ja. Maar de kappers en de schone specialisten die mogen allemaal nog niet beginnen. Die is gewoon heel erg bedroefd daarom. Ja. Dus ik vind, elke bedrijfstak moet gewoon vechten. Vandaag zat in het AD zat een interview met een man. Die zegt, ja, 1 juni, ik heb 40 cafés, die doe ik gewoon weer open. Eens kijken wat er gebeurt met die overheid. Ja, ik keur dat niet goed wat die man doet, maar die strijdt wel voor zijn... Nering, die heeft geen geld meer straks. Ja. En dat voetbal, doordat Overmars toen zei, vond ik gewoon veel te vroeg. Je moet gewoon wachten. En ik denk nog steeds, dat half juni, dat is nog steeds een anderhalve maand, dat er dan best wel weer wat had gekund. Ik begrijp wel dat als er 3 maanden niks geweest is, dat het heel moeilijk voor spelers is om weer... Maar ik denk dat half juni, als je kan beginnen... En ik snap nu achteraf dat ze Nederland gestopt zijn. Maar ik snap ook heel goed dat landen zeggen... ik probeer tot het laatste moment gewoon... ook omdat er dan weer wat is voor de mensen. Wij zijn een verwend volk. Wij zijn gewend dat we 3 keer in het jaar op vakantie gaan. We hebben een auto en we kopen een nieuwe fiets en we kopen dit. En er is nu eigenlijk helemaal niks meer. En het is,
je zegt Overmars, maar... onderschat ik dan hoeveel macht hij heeft? Want het is toch niet Overmars die bepaalt of de competitie stopt?
Die trok wel de hele solidariteit daarmee in twijfel. Die zei wel, van daardoor ontstond er wel veel meer discussie. Men had min of meer gezegd, we gaan met één mond spreken. Nou ja, als Overmars van de grootste club in Nederland... de technische man die eigenlijk nooit iets zegt over ethische
beleid,
dingen, alleen maar over spelers, die gaat dan opeens zeggen van, we moeten maar stoppen, want het is een grote pandemie. Dat had ik niet van hem verwacht. Nou ja, daar gaat AZ mee, terwijl op de achtergrond meespeelt dat ze het dakje voor een stadion moeten bouwen. Dat speelt natuurlijk gewoon mee. En dat zeggen ze dan niet openlijk. Nee, ze zeggen gewoon, we willen stoppen. Nou, ik heb al die interviews teruggekeken van Eenhoorn, van het dak moet erop deze zomer. Nou, PSV, dat stapte ik dan nog een beetje beter. Die zaten dan meer in het gebied.
Oh, ja. Ja, dit is natuurlijk hele precies. En tegelijkertijd gebeurde er ook dan niks vanuit de KNVB met enigszins leiderschap.
Nee.
Om dat in banen te leiden. Of om, ja.
Iedereen riep maar wat. En ik vond het jammer, want ik denk nog steeds dat je half juni, al is het zonder publiek, dat je dan gewoon, misschien had je het niet uit kunnen spelen, maar dan had je een noodplan kunnen formeren. Had je kunnen zeggen, oké, dan spelen we in juni die bekerfinale. Dan spelen we, of voor mij doen we dan een competitie organiseren tussen de Graafschap,
ADO
en RKC. Ja. Dat we zeggen, we spelen gewoon.
Je speelt de play-offs op basis. Precies.
Ja, we laten die gewoon allemaal tegen elkaar spelen. En wie in die halve competitie bovenaan eindigt. Maar er is, vind ik, zo weinig creativiteit. Hè, waarom ga je niet zeggen van, oké, er is een land wat wel... waar je wel mag voetballen, Duitsland of zo. Dan huren we daar een stadion en dan spelen we daar de bekerfinale.
Ja, nee, het is alleen dat je heel snel... Kijk, bijvoorbeeld Onana heeft corona gekregen, weet je. En die is dan niet heel ziek, maar hij mag niet spelen dan natuurlijk. Ja. Ik bedoel, Dan krijg je het hele scheve...
Het is op dat lastig. Wat wel lastig was in die tijd, is dat de naam van het voetbal, omdat de KNVB er een zootje van heeft gemaakt, en de ECV en de club zelf natuurlijk ook, de naam van het voetbal stond natuurlijk heel laag.
Ja.
En
zijn ze zelf schuld.
Het is eigenlijk schuld. En daardoor werd...
Gelderlander ook schuld.
Ook schuld. Gelderlander ook. Kutkant. Nee, maar daardoor was heel... Was dat natuurlijk... Dat was ook in die tijd natuurlijk het sentiment. Ik keerde zich helemaal tegen het voetbal, omdat het voetbal zelf veel te veel...
Ja, pretenties.
Gemeleerd was, ja, precies. En zichzelf boven.
Het moeilijke vind ik alleen, van de herstart vind ik maar één ding echt moeilijk, en dat is met dat testen.
Ja.
Ik bedoel,
ja.
Als er te weinig testen zijn voor de zorg en zo, dan moet je dan weer kijken. Ja. Maar ik lees bijvoorbeeld een plan van Oostenrijk, daar gaan ze gewoon weer beginnen, willen ze weer beginnen. Maar dan testen ze die spelers. Maar als er dan eentje corona heeft, gaan ze niet zeggen dat het hele team moet eruit. Want dan kun je natuurlijk stoppen met de competitie. Ja. Dan zeggen ze gewoon alleen die ene moet eruit.
Ja.
Nou, en de week daarna, als we weer moeten spelen, testen we weer. En als dan blijkt dat niemand verder aangesloten is, spelen ze gewoon verder. Dus ja, kijk, ook die spelers die van de VVCS, die allemaal zeggen, ja, maar we vinden het allemaal niet veilig. En mensen ook in het onderwijs. Ja, op een gegeven moment moet je moet wel die maatschappij weer een beetje opstarten. Mm. Als nu straks alle onderwijzers gaan zeggen, ja, maar misschien komt er nog één. Ja, dan kunnen we net zo goed stoppen. Dan trekken we overal de stekker uit.
Ja, want dat is wel hetgene waar ik wil niet doemdenken. Want ik kijk alles zo positief mogelijk, maar... Men gaat natuurlijk wel op een gegeven moment van de tweede golf uit. Dan zegt men, gisteren hoor je dan van alles van... Ja, dat zou dan in het najaar kunnen zijn. Dan denk ik, oh god. Als het niet straks dat we vanaf september eindelijk de boel een beetje begint.
Ja, dan kun je wel berekenen, ja.
Wedstrijden, want dat er ook wel omheen. Kijk, nu gaat natuurlijk alles een beetje versoepeld worden. Maar dan kan misschien ook op een moment...
Maar er wordt niet voorlopig niet gevoetbald met het publiek.
Nee, het publiek duurt echt lang. Ja. Dat weet iedereen. Maar ik denk
dat echt hoop geld kost.
Ik denk dat ook een beetje bij de nieuwe samenleving gaat passen.
Ja, of je moet de samenleving... Of je moet gewoon zeggen, ja... Je moet als samenleving op een gegeven moment zeggen, willen we dit?
Ja.
Willen we dus nergens meer naartoe?
Ja.
Willen we nooit meer naar een festival? Willen we... Of nemen we een bepaald risico?
Ja. Laten we nog heel even, want ik nog even een paar dingen terughalen uit jouw roemruchte Ajax voetbalvolgcarrière. Je had er net al over, je was in Milaan, de noodlottige wedstrijd onder Koeman. Ja, daarna volgen natuurlijk weer wat magere jaren met Ten Kate en Van Basten.
Ja.
De Passane jaren, zal ik maar zeggen.
Nou ja, vaak uitgeschakeld in de voorronde. Hè. Kopenhagen weet ik nog wel. En Slavia Praag ben ik toen nog geweest. En...
Ze hebben een rijtje gehad, hè?
Ja,
maar toen, wat je zegt, je houdt van lyrisch en recenseren van hoge kwaliteit dingen. Maar dat was toen wel ver te zoeken.
Was ik ook heel kritisch.
Ja.
Ik ben ook heel kritisch als het slecht is.
En zo'n speler als...
Ik weet nog dat ik Frank de Boer een keer gevraagd heb. Toen werden ze uitgeschakeld in de voorronde door, ik dacht, Rapid Wien. Ik weet het niet meer zeker. Rapid Wien of Austria Wien. Een van die twee clubs uit... Dat ik hem gevraagd heb, maar waarom denken jullie nou dat je met een veredeld jeugdteam de Champions League kunt
Dat was meer dan terecht tegen Rapid Wien was.
Hoe kan dat nou eigenlijk?
Toen Sinkgraven ging pingelen voor de...
Toen zei Frank de Boer, ik denk dat we ons inderdaad in vergissen. En toen hebben ze later ook dat beleid, mede omdat Bergkamp wegging en Frank de Boer zelf wegging, hebben ze dat beleid aan. Dat heeft Overmars natuurlijk wel goed gedaan.
Ja.
Misschien slaan ze een beetje door in het aankopen, maar... je kunt geen Europese top spelen met alleen jeugd. Dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet. Er is nog nooit een team geweest in de geschiedenis van voetbal die alleen met jongere spelers een cup won.
Nou, ik zag wel, toen ik die finale terugkeek, hoe jong dat... Je had natuurlijk essentieel had je Rijkaard die senior was.
Rijkaard blind, maar de jongens van de Boer waren ook, denk ik, 25 toen.
Ja, maar toch, Overmars en Davids waren wel piepjong. Ik bedoel, niet om je tegen te spreken, maar meer van... Ik zag hoe jong dat team nog was, weet je wel.
Ja, maar Davids was natuurlijk wel in 92 al in de ploeg gekomen.
Ja.
Hè? Dus die was wel al 3 jaar, dat hij alle topwedstrijden speelde. Ja, met jong bedoel ik iemand, niet zozeer qua leeftijd, maar iemand die nog nooit wedstrijden op de
geen meters gemaakt en dat kan.
De Ligt is ook nog jong, maar hij is natuurlijk wel een gelouterde speler. Ja. Dus het gaat meer om kilometers maken, zal ik maar zeggen.
Ja, en ik denk ook dat heel veel spelers spelers...
Liedmanen was al wat ouder, in 95. Was ook niet, het waren allemaal Ronald de Boer.
Ja.
Hoe heet die? Er waren toch redelijk... Ja, met name Blind en Rijkaard. Daar stond gewoon een blok. Ja, dat waren de mannen.
Ja.
En in die tijd van Frank de Boer en zo was het altijd zo naïef. En Frank die dacht, en dat vond ik heel lief van hem verder, daar ging het niet om, dat hij dat met die eigen jeugd wel kon.
Ja.
En die had ook nog pech dat die eigen jeugd niet zo heel erg goed was in die tijd. Die heeft toch met Ebesilio en zo. Dus die heeft het super knap gedaan. Alleen, op een gegeven moment was het voetbal echt niet meer om aan te zien.
Nee.
Daar heb ik ook echt heel kritisch over geschreven. Je viel echt totaal in slaap. Ja. Terwijl je bij Ajax juist hoopt dat je wat ziet.
Er moet iets gebeuren.
En je zat daar gewoon Ajax VVV te kijken. En dacht je, jezus, was ik maar dood of zo.
Ja, je hebt zoveel... Ja. Ja. Daar is een Gilburg Challenge ook wat voortgekomen natuurlijk.
Dat klopt.
Maar dat was inderdaad toen de slogan van de club kunnen zijn. Ajax, dubbele punt, was ik maar dood.
Ja, dat maar, is vreselijk voetbal.
Maar die jaren waar ik net... Weet je... Wat voor spelers jou als recensent... Ik zie de hele tijd die Pixar-film Ratatouille voor me. Die man die dan naar het restaurant komt.
Ja, dat
wie
is kan jou nou, wel een beetje zo, ja. Ja,
wie
zo
kan jou nou bekoren? Had je bijvoorbeeld Zlatan of zo?
Ja,
had je daar
Zlatan
iets mee?
Vond ik wel geweldig. Maar ik weet bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld met Henk Hoytink van Trouw... nu zie ik hem niet zo wel, dat is nou op de eindredactie... maar waar ik altijd heel erg mee bevriend ben geweest... Die kijkt totaal anders tegen voetbal aan dan ik. He, bij mij is alles romantiek. Mm-hmm. En bij hem is alles de controlerende middenvelder. De Galatasaray van deze wereld. Zonder die mensen kom je niet. En die van Zlatan helemaal niks. Terwijl ik Zlatan vanaf dag 1. Ik weet nog tegen AC Milan in de oefenwedstrijd in de arena. Zo'n akka die maakte bij de achterlijn. Nou, toen was ik meteen van geweldig.
Ja. Alleen dan ga je wel even rechtop zitten.
Het eerste jaar niet echt laten zien. Nee. Heeft hij veel te weinig uit zijn kwaliteiten gehaald. Maar dan zag je wel meteen geweldige voetballen. Ja. Dat soort spelers, daar ga je voor naar het stadion.
Ja.
En die laatste goal tegen NAC, die solo. Daar was ik ook erbij. En daarna hebben we even met hem gesproken over die goal.
Ja.
Ja, zo'n goal kun je een heel verhaal over schrijven. Als je zo'n goal ziet op het veld... Ja. Hoef je als journalist ook helemaal eigenlijk niemand te spreken. Nee. Dan kun je gewoon verhalen verschrijven. En dat vind ik ook mooi, dat je zonder iemand... En dat zie ik wel als een sterk punt van mezelf. Ik hoef niet per se iemand te spreken om een verhaal te kunnen maken. Ik kan het gewoon vanuit mijn creativiteit, mijn fantasie... kan ik gewoon een stuk schrijven. En als je lang meeloopt, kun je altijd terugvallen op dingen die er ooit gebeurd zijn.
Ja.
Je kunt altijd terugpakken naar oude gebeurtenissen. Dat is altijd wel lekker. Je kunt associëren.
Ja.
Dat is het voordeel van ervaring. Het nadeel is wel eens dat je alles al een keer gezien hebt. Hè? Dat je dan wel fris moet blijven en vers moet blijven. Maar het voordeel is dat je gewoon altijd kunt terugvallen op het verleden. En dat je wat je allemaal op Wikipedia niet kunt vinden. En dat kun je wel vinden wanneer ze gewonnen hebben.
Ja.
Maar die associaties kun je alleen maar in je hoofd maken.
Ja, het schilderij dat je daarmee kan schilderen.
En dat vind ik leuk om te doen.
Ja.
Hè? Dat associëren, dat een beetje, en soms ook een beetje over de top. Hè, dat je de volgende nog denkt van, ja, dit is wel een aardig verhaal.
Maar zo voelde je dat op dat moment.
Ik heb ook eens dingen geschreven dat je dacht de volgende nog, kom op, hé, dat gaat een beetje ver. Dat zei ze op de krant ook wel eens. Weet je, ik heb een begin, ik was vlak bij de Volkskrant, heb ik een keer geweldig op mijn flikken gehad. Toen won Fortuna van Ajax in Sittard.
Ja, met Van Bommel, zeg
Ajax maar. Bestond toen 100 jaar.
Ach, ja, dat jaar. Ja.
En ik heb toen een verhaal gemaakt, dat was zo, van Jan Tromp, die zat toen in de hoofdredactie, kreeg ik de volgende nog op mijn flikken, dat zo'n verhaal eigenlijk niet konden. En ik had onder meer geschreven, de Amsterdam, de trams, daar waren allemaal dingen van Ajax 100 jaar en zo op. En toen had ik zo'n zinnen geschreven als wie wilde nou in zo'n tram zitten, maar iets van Ajax. En Frank Verlaat was toen centraal
gedeelte. Ja.
En het leek er wel op dat hij zo traag was. Het leek er wel op dat Frank Verlaat al sinds de oprichting bij Ajax speelde, zo traag was hij. Weet je, dat soort overdreven zinnen.
Metafoor, ja.
En toen ben ik daar ook wel voor op mijn vingers getikt. Het is een van de weinige keren dat ik echt op mijn vingers getikt ben voor een verhaal. Toen dacht ik, ja, je moet wel deze vorm... Die manier van schrijven moet je wel verder ontwikkelen, maar je moet ook niet,
doorslaan erin. Nee.
Nee, toch, als je dat nu hoort, dat is precies het sentiment dat er toen was. Het was zo'n werdegang, zo'n treurnis. En ik weet nog precies die wedstrijd Fortuna Ajax. En ik was toen bij mijn toenmalige vriendin en ik was even weggelopen om nog een radio aan te zetten. Ik klink weer echt als een ontzettende opa nu, maar ik moest gewoon even weten hoeveel het stond. Fortuna Ajax, hoe slecht kan het zijn? Weet je, dus ik zet langs de lijn aan en je hoort altijd, dat is natuurlijk als supporter, je weet dat het een uitwedstrijd is en als ze schakelen naar de wedstrijd en je hoort gejuich, dat is probleem, dan ben je niet blij. En ik zet hem aan en ik zeg, we gaan nu naar Sittard. Oh, nee, maar dat moet dan de 1-3 zijn of de 1-2 of misschien de 1-1. De 2-0, tegen Fortuna. Ja. En toen wist ik ook niet waar ik heen was. Dus ik dacht, waar was je nou? En ik ging naar boven, ik liep naar zolder helemaal oké. En ik kwam echt met zo'n bak terug naar beneden. Ik zei, we gaan toch niet verliezen van Fortuna?
En twee keer dat jaar, hè? Dus in het seizoen geweest dat Fortuna twee keer van Ajax
in de arena met
de bekerfinale van... 1999.
Oh, ja.
Die won Ajax weer, maar in de competitie won Fortuna twee keer van Ajax.
Ja. Grunkje scoorde in die bekerfinale.
Ja. Twee keer, ja. Dus ja, dat zijn die tijden geweest dan die het veel minder... En dat was ook wel mooi om te schrijven. Toen kreeg je later weer het rapport Coronel en dit kreeg je. En ze gingen loeken, gingen ze halen voor veel te veel geld. Ja. en dat. Dus er is, kijk, het leuke is van Ajax...
Er is altijd iets te doen.
En dat wordt ook wel... Ja. Kijk, wij in de krant zeggen ze... Ja, jullie hebben te veel Ajax. Maar Ajax is de club in Nederland die de standaard is.
Ja.
En ik heb vorig jaar ook... Ja, weet je, hadden we een quiz gemaakt op het einde van het jaar. En dan hadden we een aantal boeken. Een boek van mezelf en nog een boekje. Maar er waren een paar boeken van Auke Kok. Hadden we er ook bij. Dus ik had al die uitgeverijen aangeschreven. Dan kun je een paar boeken beschikbaar stellen. Ja, krijg ik allemaal briefjes van mensen. Waarom zit daar geen boek van Feyenoord bij? Ik zeg, ik ben alle uitgeverijen langs geweest. Ja. Maar er heeft niemand de boeken van Feyenoord uitgegeven. Anders had ik het er graag bij gezet.
Ja.
Er is niks gebeurd bij Feyenoord vorig jaar. Ja, en dat is een beetje het... Je kijkt waar het gebeurt. En dat is vaak bij Ajax. Die hebben de jeugdopleiding, die hebben het geld.
Raad van Commissarissen en gekonkel.
Er is gekonkel. Ja. En ze spelen een voetbal waar toch Nederland graag naar kijkt.
Ja.
Als je gewoon een beetje neutraal durft te zijn.
Ja. Ik moet zo weer weg, man. Maar ja. Heb jij nog dingen die je sowieso...
Had ik nog eens opgeschreven.
Met ons wilt delen?
Nou ja,
het huiswerk gedaan.
Ik denk dat ik alles wel een beetje voorbij is gekomen, toch?
En nog even naar de actualiteit. Dus Onana gaat inderdaad. Jullie waren erbij toen hij dat mompelde. Even los van wanneer en met de geldstromen. En wie moet er op doel bij Ajax? Bij ons, het is natuurlijk een...
Ik ben niet zo'n keeperscanner. Die Scherpe schijnt al intern al min of meer...
Ik heb van die Bizot, vond ik dit jaar wel echt goed.
Maar die is dus ook... Ik dacht ook van... Nou, je wil
los van iemand... wat allemaal lukt hoor. Want AZ gaat natuurlijk... Zou het wat Ajax doet met Onana boven...
Hij heeft net zijn contract verlengd. Ja.
Ze zouden maar... gewoon Zillen ze kunnen terughalen.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Want die is gepasseerd nu door die jeugdfavoriet. Maar Zillen is nu...
Ja.
34, denk ik?
Nee, jonger.
Jonger.
Ik denk 31 of zo.
Want dan is hij net zo oud als Bizot. Ik dacht dat die... Okay. Dus die is 29, maar ik dacht dus... Dat is
een goed in die leeftijden. Het is heel lastig. Ik weet ook dat toen ze Van Leer haalde een paar jaar geleden... iedereen nadat het jaar Roda dacht van... Van Leer, die kan dezelfde route als Sillissen afleggen. Maar een miljoen voor betaald, dat valt wel mee. Nou ja, Van Leer is nu 28ste keeper. Dus het is heel lastig.
Maar wel wat Willem ook zegt. Ik bedoel, bij Ajax... We zijn nu natuurlijk heel erg... Even een tijd gewend geweest dat de keeper een hele bepalende, charismatisch aanwezige persoonlijkheid is op doel.
Ja, met Onana heb je dat gehad.
En dat is, maar hierna zul je waarschijnlijk weer, Ajax heeft ook een keeper krijgen. En dat is natuurlijk ook goed, want je wil gewoon iemand, niet zoals met sommige keepers, dat je kringspier even voelt aanspannen elke keer als de bal in zijn kant op gaat.
Ik
maar voor de rest
niet hoe goed die Kotarski precies is. Die heb ik al een paar keer gezien, maar ik kan niet...
Nee, heel lastig.
Onana was toen ook in jong Ajax niet goed.
Nee. Ja.
En begin. En die heeft zich geweldig ontwikkeld. Dus deze
ik denk van misschien... de jongens die nu al in een Ajax shirt lopen, dat hij misschien nog wel de meeste... kans maakt. Ja. Ik bedoel, wat je zegt
is heel lastig bij jonge keepers sowieso. Mickey van Harte was het beste talent van heel Nederland in de jeugd bij Ajax. Ja. Dat was iedereen, dat wordt echt...
Bij Go Ahead in de fout toen.
10 jaar lang nummer 1 en die keept nu in Polen. Snap je?
Maar hij doet
maar
wel goed
natuurlijk nu ook dingen weer.
Nee, het is ook echt wel een goede keeper. Alleen, men dacht dat is Ajax 1, maar dat is natuurlijk niet geworden.
Maar het is zo'n roulette, want het is inderdaad zoals Sillissen. Ja, die moet natuurlijk niet op de bank gaan zitten nog een keer als hij het EK volgend jaar wil spelen.
Ja, en dus, wil die terugkomen, dan weet je natuurlijk ook niet.
Nee, want dan krijg je krijgt dan ook een beetje van... Hoi, welkom terug. Hoe was het op de bank in Spanje? Weet je wel? Dat is ook weer niet... Nou, moeilijk. Maar Willem.
Willem, bedankt.
Heel erg bedankt voor je
graag gedaan, man.
De kat in de deel 2 Willem Vissers komen. Ongetwijfeld.
Ik had nog een ongelooflijk veel anekdotes op.
Nou, die gaan we voor de volgende keer. Want dat houden we warm. We hebben nog een maandje of 4 door te komen. voordat we alweer door een Ajax tegen een bal wordt getrapt in een wedstrijd. Maar heel leuk dat je er was, Willem.
Ja, ja, mooi huis. Bedankt voor het leuke gesprek. En we hopen maar dat het voetbal weer een beetje wedergeboren zal zijn. Hè? Binnenkort.
Nou, dat zijn mooie laatste woorden.
Op de wedergeboorte. Een roepje gaat, dat is je ware. Rood en
wit voor kampioen. Ajax is Ajax. And what does that mean?
Then we are the best one.